Zouden we onze hoofden nu even een ogenblik voor gebed kunnen buigen? Onze genadige en hemelse Vader, wij naderen vanavond opnieuw tot u in de naam van de Heere Jezus, om u dank te zeggen voor een nieuwe dag. En wij vragen nu om uw zegeningen over de dienst van vanavond. Laat de Heilige Geest komen en ons de uitlegging geven van deze dingen die wij zo naastig zoeken. O God, mogen het zo dierbaar zijn dat we alle gemeenschap kunnen hebben rondom het woord, op zulke wijze dat we kunnen zeggen wanneer we weggaan, waren onze harten niet brandende in ons toen Hij met ons sprak op de weg. Wij danken U voor wat Hij voor ons geweest is en we vertrouwen dat Hij met ons zal blijven als wij verder reizen. Want we vragen het in Jezus' naam. Amen. Ik ben zo gelukkig dat ik vanavond weer in het huis van de Heere ben. Opnieuw in de dienst. En we zijn blij. Ik ben zo gelukkig. Ik dacht even dat deze niet zou komen, maar tenslotte kwam hij toch. En ik ben zo dankbaar dat daar deze de laatste van de vier ruiters is, waarvan ik geloof dat het een van de voornaamste boodschappen aan de gemeente in deze tijd is. Ik weet niet wat de anderen zijn. Ik neem het gewoon dag voor dag. Precies zoals Hij het openbaart, probeer ik het door te geven, zoals Hij het mij geeft. Geniet u van de zegeningen? Hebt u opgemerkt hoe het precies samenstemt met die gemeentetijdperken en hoe het er gewoon volmaakt inpast? Dat laat mij zien dat het dezelfde Heilige Geest is die de tijdperken gaf. Diezelfde Heilige Geest geeft dit dan ook, ziet u, omdat het in elkaar past. Het is alles één grote handeling van God die zichzelf toont op verschillende manieren. En let op, toen Hij zichzelf aan Daniël toonde in de visioenen, werd één zaak op de ene plaats voorgesteld als een geit of misschien een boom. En op de volgende plaats was het een beeld. En de dingen zouden, terwijl het steeds maar over dezelfde zaak ging. Dus wees er gewoon zeker van dat wij het niet missen. En een paar ogenblikken geleden was ik zeer ontroerd toen ik met een kleine dame sprak. Ze zit hier. Ze is ongeveer 85 jaar oud. En ze, niet lang, juist voordat ik naar het westen ging, was er een klein meisje daar boven in Ohio, dat geloof ik op sterven lag in het laatste stadium van leukemie. Nu, leukemie is kanker in de bloedstroom. En oh, het kleine ding was, weet u, in zo'n slechte toestand dat er helemaal geen hoop meer voor haar was. Ze voedde haar door de aderen, de operatie. En dus, het was een echt arme familie. En mevrouw Kit hier, en broeder Kit, zij vertelde hun erover dat de Heer zo menigmaal het gebed beantwoordt. En ze legde beetje bij beetje, geloof ik, en huurde iemand om het kleine meisje hier te brengen. Ze was een heel aardig klein meisje van ongeveer 6 of 7 jaar, 9 jaar. En zij was daar achter in de kamer. En toen wij voor de Heer kwamen, gaf de Heilige Geest een woord voor haar. En zij moest haar dragen en hier binnenbrengen en haar voeden, weet u, op die wijze. En toen ze wegging, riep ze om een hamburger. En nam zij haar voedsel tot zich door haar mond. En ze gaven haar de hamburger en gingen gewoon door met haar op natuurlijke wijze te voeden. En na een korte tijd, een paar dagen later, hebben ze haar bij de dokter gebracht. En de dokter kon het gewoon niet begrijpen. Hij zei dat het leek of het zelfs niet hetzelfde meisje was. Hij zei, wel, er is zelfs geen spoor meer van leukemie. Nergens, helemaal nergens. Dus en ze lag op sterven. Ze had haar opgegeven. Voerde haar alleen nog maar door de aderen. En ze was geel geworden. U weet hoe ze worden. En dus toen... En nu gaat ze naar school en speelt met de andere kinderen. Net zo gelukkig als ze maar kan zijn. Dit herinnert mij aan nog een dergelijk geval. Op zekere dag was ik juist thuisgekomen. Als ik me niet vergis, waren het of episcopaalse of presbyteriaanse mensen die een klein meisje uit Kansas hadden meegebracht. En de doktoren hadden haar opgegeven wegens leukemie. En ze gaven haar, geloof ik, nog 4 dagen te leven. Zo slecht was ze eraan toe. Ze zeiden toen dat ze deze 4 dagen zouden besteden om hier te komen door sneeuwbuien en dergelijke heen dwars door het land om voor haar te laten bidden. En de grootvader, een erg fijn uitziende oudere man met grijs haar. En ze hadden haar al 2 dagen in een klein motel hier ergens, ik geloof dat het er nu niet meer staat, aan deze kant van de Silver Creek, ondergebracht. En dus ging ik er die nacht naartoe om voor haar te bidden. Dat was vroeg in de morgen, ik was die nacht van buiten de stad gekomen en ging er naartoe. De oudere grootvader liep de kamer heen en weer en de moeder probeerde voor het kind te zorgen. En terwijl ik neerknielde om te bidden, openbaarde de Heilige Geest mij een geheim dat tussen de vader en de moeder was iets dat zij gedaan hadden. En ik riep hen terzijde en vroeg hen ernaar. Ze begonnen te wenen en zeiden dat het klopt. En toen keek ik om en ik zag het kleine meisje touwtje springen en spelen. En nu is het meisje binnen ongeveer 3 weken zonden ze mij een foto van het kleine meisje dat weer op school was, touwtje sprong en helemaal geen leukemie meer had. Amen. Nu, die getuigenissen zijn absoluut bona fide waarheden. Ziet u? Dus onze God is zo werkelijk. Amen. Dien hem gewoon en geloof hem. En ik weet dat hij werkelijk is. Nu, ik probeer mijn best nu te doen. En terwijl er iets onder ons binnenkomt en zich een weg baant, gaan wij nu door Gods genade vanavond dit 4e zegel proberen te nemen en zien wat de Heilige Geest daarin tot ons te zeggen heeft. Nu, ik ga het 6e hoofdstuk van Openbaring lezen, te beginnen bij het 7e vers. 7e en 8e vers zijn steeds 2 versen. Het eerste is de aankondiging en het 2e vers is wat hij zag. En toen het 4e zegel geopend had, hoorde ik een stem van het 4e dier die zeide, kom en zie. En ik zag en ziet een faalpaard. En die daarop zat, zijn naam was de dood en de hel volgde hem na. En hun werd macht gegeven om te doden tot het 4e deel der aarde met het zwaard en met honger en met de dood en door de wilde beesten der aarde. Nu, mogen de Heer ons nu helpen om dit te begrijpen. Het is een geheimenis. Nu, even een kleine terugblik om het wat op te frissen, zoals we deden bij de gemeentetijdperken. Deze ruiters en het verbreken van deze zegels. Zodoende herinneren we het ons weer en praten een beetje totdat wij voelen dat het de juiste tijd is om te spreken. Nu, we hebben nu opgemerkt dat het verbreken van de zegels over het verzegelde boek der verlossing gaat. Dat boek is opgerold als een boekrol, zoals men vroeger deed. Het was geen boek van dit type, omdat dit nog maar sinds kort wordt toegepast, dit soort boeken, in de laatste 150 of 200 jaar, schat ik. En dan, ze rolden ze op en lieten het eind loshangen. Ik vertelde u hoe men het deed en waar we dit in de schrift, Jeremia enzovoort, kunnen vinden. Dan werd de volgende rol eromheen gerold. Het einde liet men loshangen. En elk ervan was een zegel. En het was het 7-voudig verzegelde boek. En het was... En niemand een zevenvoudig verzegeld boek van verlossing. Sorry. En toen was er niemand in de hemel, nog op de aarde, nog onder de aarde waardig om het te openen of er zelfs maar naar te kijken. En Johannes weende, omdat hij niemand kon vinden, want als dat boek niet genomen werd uit de hand van de oorspronkelijke eigenaar waaruit het verloren was door Adam en Eva, en terugging nadat zij hun rechten op het woord en de belofte en hun erfenis verbeurd hadden. Bedenk, zij bestuurden de aarde. Hij was een kleinere God. Want hij was een zoon van God. En een zoon van God is een mindere God. Dat is niet in strijd met de schrift. Ik weet dat het flink vreemd klinkt, maar Jezus zei, als u hen tot wie het woord van God kwam, en tot wie komt het woord? Profeten. Als u hen tot wie het woord van God komt, goden noemt, hoe kunt u dan mij veroordelen als ik zeg dat ik de zoon van God ben, zie? Nu, zij waren goden. En een mens, als u geboren wordt in het gezin van uw familienaam, bent u een zoon en een deel van uw vader. En dan, toen de zonde binnenkwam, zagen wij dat de mens de kloof overstak en stieren en geiten bracht, wat bedekte maar niet verzoende, totdat het echte bleekmiddel kwam dat de vlek der zonde kon wegnemen en het volledig in stukken brak en het terugzond naar zijn oorspronkelijke verderver. En dat was Satan. Als het teruggaat naar Satan, dan wacht hij zijn tijd af van eeuwige vernietiging. Nu dat laat zien wat wij geloven. Wij geloven dat hij absoluut volledig zal worden weggedaan en vernietigd. Ik geloof dat er een einde aan de zonde gemaakt zal worden. En als deze beleden wordt op grond van het bloed van Jezus Christus. Het is net eender als wanneer je een druppel zwarte inkt in een Clorox-bleekmiddel laat vallen. Dan wordt hij gewoon opgelost in de chemicaliën en weer regelrecht teruggezonden naar waar hij vandaan kwam. En dat is de wijze waarop het bloed van Jezus Christus werkt. Dat plaatst een mens weer over de kloof als een zoon van God. Zie? Dan wordt hij een... Wel, hij is zelfs de scheppende kracht van God is in hem. En op zijn minst, wanneer God ook opdraagt dat iets gedaan moet worden, dan zal het gedaan worden. En wij komen terug. En toen Mozes, onder het bloed van stieren, en toen hij dat licht ontmoette, de vuurkolom in dat brandende bosje, en hij daar stond met een opdracht die God hem had gegeven, en hij was een profeet, en toen het woord van de Heere tot hem kwam, sprak hij en werden er zelfs dingen door het woord geschapen. En als het dat nu al zou doen onder het bloed van stieren, wat zal het dan niet onder het bloed van Jezus doen? Niet bedekt, maar helemaal verzoend. U staat in de tegenwoordigheid van God als een verloste zoon. Nu, ziet u het nu? De gemeente is ver buiten haar standaard van leven. Ik geloof dat wij te dikwijls onderzoeken in plaats van werkelijk eruit te komen en de uitdaging onder ogen te zien. Ik heb iets dat ik wil zeggen. En ik zal het doen op de juiste tijd. En merk nu op dat er ergens iets verkeerd is in de gemeente. En ik geloof dat het de denominationele systemen zijn die de gedachten der mensen verdraaid hebben enzovoort, totdat ze niet meer weten hoe ze het moeten doen. Zo is het. Maar ons is beloofd dat het geopenbaard zou worden. En nu deze zeven zegels waarmee dit boek is verzegeld, en die zeven zegels, en dan nadat deze zeven zegels zijn voleindigd, zien wij in Openbaring 10 dat er zeven geheimenisvolle donderslagen waren die Johannes wilde opschrijven. Hij werd aan één kant opgedragen om het op te schrijven, maar het werd hem verboden om het te doen. En ten tijde van die donderslagen zien wij Christus of de engel neerkomen met een regenboog en zijn voeten zetten op het land en op de zee en zweren dat de tijd op die tijd ten einde was gelopen. En dan ontdekken wij dat bij het openbaren van de zegels het lam zijn middelaarswerk als bemiddelaar had verlaten en nu naar voren kwam om zijn rechten op te eisen. Alles wat hij had verlost door zijn dood. En toen kon niemand het boek openen, niemand begreep het, het was een boek van verlossing. En God, de Vader, Geest, had het in zijn hand, omdat Christus op de troon zat, als een middelaar. De enige middelaar. Daarom kon er geen heilige, geen Maria, geen Jozef, niets anders op het altaar zijn, omdat het bloed was. En alleen het bloed van Jezus kon de verzoening aanbrengen, dus niets anders kon daar staan als middelaar. Zo is het, er was niets anders. Dus dat hele idee van het bemiddelen van Judas voor de politiek en Sint Cecilia voor iets anders, dat is onzin. Dat is niet, ik zeg niet dat die mensen niet eerlijk en oprecht zijn. Ik zeg niet dat u niet oprecht bent als u het doet, maar u bent verkeerd. U bent oprecht verkeerd. En al wat, u zegt wel, deze engel verscheen aan de heilige Bonifatius en zei dit, dat en dat andere en ze kunnen dit zeggen. Er is niet de geringste twijfel in mijn gedachten dat iemand het visioen zag. Ik twijfel er niet aan dat Joseph Smith het visioen zag, maar het was niet in overeenstemming met de rest van het woord, dus daarom is het voor mij verkeerd. Het moet komen overeenkomstig de rest van het woord. Zo is het met de gemeentetijdperken en de zegels en heel de rest. En wanneer iemand denkt dat hij die 7 donderslagen heeft, als het niet overeenkomt met de rest van het woord, dan is er iets verkeerd. Het moet komen als zo spreekt de Heer, want dit is het boek. Dit is de openbaring van Jezus Christus in zijn geheel. En nu, ik geloof dat vervolgens het lam tevoorschijn kwam, ze wisten het niet. Johannes weende, hij kon niemand vinden in de hemel en op de aarde, omdat alles aan de kant, andere kant van de kloof was. Zie, zonde. En er was geen mens en een engel zou natuurlijk waardig zijn, maar moest tenslotte een bloedverwant zijn. En het moest een menselijk wezen zijn. En zoiets was er niet, omdat ieder mens door seks geboren was. Er zou er één zonder dat geboren moeten worden. Dus God nam dat zelf op zich in de maagdelijke geboorte. En hij werd Immanuel. En zijn bloed was het enige dat waardig was. En toen hij zelf die kloof overstak en de prijs betaalde en de kloof voor de rest van ons overbrugde, nam hij plaats als middelaar. En hij zit daar nog en het boek is eigenlijk al die tijd gesloten geweest. Het is er, maar het is nog in symboolvorm. Ze hebben het gezien. Johannes zag het zelfs. De aankondigingen, toen de eerste ruiter tevoorschijn kwam, hij zei, een wit paard ging uit met een ruiter erop. Hij had een boog in zijn hand. Het zijn symbolen. Dat is niet geopenbaard. Nee, het is slechts een symbool. En zover het enig mens op de aarde betreft, is dat alles wat hij zou kunnen zeggen. Zo is het. Hij zou kunnen strompelen en struikelen en ongetwijfeld hier of daar iets raken en een poosje. Maar we zien dan in het boek Openbaring dat met de boodschap van de 7e engel de geheimenissen, al de geheimenissen ervan, tegen die tijd reeds geopenbaard zouden worden. Dat is Openbaring 10, 1 tot 7, tot en met 7. Dat het geopenbaard behoorde te worden, overeenkomstig die tijd, ten tijde dat hij dat deed. En toen lieten de 7 donderslagen hun vreemde stemmen horen, en Johannes zou het op gaan schrijven. Johannes wist wat het was, maar hij schreef het niet op, omdat het hem verboden werd het op te schrijven. Dat is absoluut en totaal een geheim. Het is zelfs niet in symboolvorm, of wat dan ook, wij weten slechts dat het donderde. Dat is alles. En nu bij het bestuderen van dit, vergeet nu niet, voor zondagmorgen hebben wij de genezingsdienst achterwege gelaten ter wille van het beantwoorden van vragen die de mensen hebben. Nu, ik wil, als u een vraag hebt over deze 7 zegels, als het u dwars zit, iets wat u niet begrijpen kunt, laten we het over de 7 zegels hebben. Dan kan ik u zaterdagavond vertellen of het er genoeg zijn om te beantwoorden of niet. En dan, als u dan een vraag hebt over iets anders, zoals bijvoorbeeld zou ik dit moeten doen, of ik had een droom, dat zijn allemaal waardevolle zaken, maar dat zijn waardige zaken, maar laten we ons beperken tot de 7 zegels, want daar zijn we mee bezig. Daarvoor is de samenkomst bestemd, voor de 7 zegels. Laten we ons daaraan houden. Ik moet naar huis gaan en ik moet ook een paar samenkomsten houden daar in het Westen. En ik zal dan weer binnen iets meer dan een maand of twee terug zijn, of zoiets. En misschien zal de Heer toestaan dat wij iets anders daarover kunnen hebben. Misschien dan een genezingsdienst of zoiets, wat het ook is. En dan hebben wij nog de 7 bazuinen die tevoorschijn zullen komen, ziet u. En die komen er ook allemaal in. En de 7 violen die uitgegoten zullen worden. Dus het zal hier allemaal precies in passen, maar het is allemaal nog geheimzinnig. En gisteravond zagen wij dat het eerste zegel naar voren kwam. En de ruiter. En de Heeren mogen mij helpen. Ik wist het niet van tevoren. Geen van deze dingen heb ik ooit van tevoren geweten. Zo is het. Ik ga gewoon daar naar boven, neem de Bijbel en ga zitten daar totdat als het dan op deze wijze begint door te breken, pak ik gewoon mijn pen en begin te schrijven. En blijf daar gewoon misschien wel uren totdat het voleindigd is. Dan ga ik terug om te zien waar hij dit heeft gezegd. Ik dacht, wel, het ziet eruit of ik dit ergens gezien heb. En dan neem ik mijn concordantie en ga het opzoeken. Is er zoiets? En hier staat het precies. En hier is het ook weer. En daar en hier weer. En dan pas ik het precies in elkaar en ik weet dat het God is, zolang het schrift is vergeleken met schrift. Dat is de wijze waarop u het moet doen. En net als het in elkaar zetten van een gebouw, de stenen moeten steen voor steen op en in elkaar passen. Nu, gisteravond hadden wij de opening van het derde zegel. En de eerste was er het witte paard. En het volgende was een rood paard en dan een zwart paard. En we zien dat de ruiters steeds dezelfde ruiter waren. En dat was de antichrist van het begin af aan. Hij had geen kroon, maar hij ontving er een later. En dan ontdekken wij dat hem toen een zwaard werd gegeven om de vrede van de aarde weg te nemen. En we zagen dat hij dat deed. En dan komt hij binnen met de dogma's om geld in de gemeente te krijgen door een penning af te wegen voor dit en twee penningen voor dat. Maar het was hem verboden om de olie en de wijn, waarvan maar weinig overgebleven was, schade aan te brengen. En wij sloten gisteravond af met de illustratie van wat de olie en de wijn waren. En wat de gevolgen waren die zij hadden. En het mogen misschien een beetje ruig hebben geklonken, maar het is gewoon precies de waarheid. Nu, wij stopten met, laten we dat nog even een paar momenten ophalen. En dan, we hielden op bij de kracht van de wijn, terwijl de olie de geest voorstelde. Ik veronderstel dat u het allemaal opgeschreven hebt. En zo niet, dan zult u het op de band vinden. En ook waar u de schriftplaatsen kunt vinden. De olie symboliseert altijd de Heilige Geest. Zoals de dwaze maagden zonder olie en de wijze maagden met olie. Het welk de Heilige Geest is. En dan verder terug in de profeten enzovoort. En nu, natuurlijk probeer ik niet elke schriftplaats die daarin is eruit te rafelen. En er zijn dingen waar je zelfs niet over kunt spreken. Het zou te veel tijd vergen. Maar ik probeer ze hier met schriftplaatsen enzovoort op de juiste plaats te zetten. Net genoeg om aan de mensen te geven, zodat ze er kennis van nemen en het beeld kunnen zien. Maar als men gaat zitten bij één van deze zegels, wel, oh my, dan zou men een maand lang elke avond over dat zegel kunnen prediken. En het nog steeds zelfs niet aanroeren over één ervan. Zoveel zit erin. We kunnen slechts de hoogtepunten ervan aanraken. En dan kunt u zien waar het allemaal over gaat. Nu, daar olie de Heilige Geest symboliseerde, en toen zagen wij dat olie en wijn in verband staan met aanbidding. Altijd verbonden met aanbidding. En de wijn, zei ik, dat kwam tot mij, dat de wijn de kracht van opwekking of stimulatie door openbaring symboliseert. En dat is wanneer iets geopenbaard wordt. Het geeft stimulatie aan de gelovigen, omdat het aangeboden wordt door openbaring. Zie? Het is iets wat God heeft gezegd. Het is een geheimenis. Ze kunnen het niet verstaan. Zie? En dan, na een poosje, komt God neer en openbaart het. En dan bevestigt het, betuigt het. En bedenk, als de waarheid wordt geopenbaard, wordt de waarheid ook betuigd. God, voortdurend, het doet er niet toe hoe schrander de persoon ook is, hoe briljant zijn verstand is. Als God niet ondersteunt wat hij zegt, dan is er iets verkeerd. Zo is het, omdat het woord is. En nu, toen Mozes daar uitging, onder de inspiratie van God, en zei, laat er vliegen komen. En vliegen, er kwamen vliegen. Hij zei, laat er kikvorsen komen. En daar kwamen de kikvorsen. Maar wat zou er gebeurd zijn als hij gezegd had, laat er vliegen komen, en ze waren niet gekomen? Nou, ziet u, dan had hij het woord niet gesproken van de Heere. Dan had hij slechts zijn eigen woord gesproken. Hij zou gedacht kunnen hebben dat er vliegen moesten zijn, maar er kwamen geen vliegen omdat God het hem niet verteld had. En als God u iets vertelt en zegt, u gaat dit doen en ik zal er helemaal in zijn, want dit is mijn woord, en laat het zien in de Bijbel en dan staat God er helemaal achter. En als het niet in de Bijbel geschreven is, in de Bijbel staat God er in ieder geval toch achter als het Gods woord is, ziet u? En dan, als het daar buiten is, wordt het aan profeten geopenbaard. We beseffen dat al de geheimenissen van God aan profeten worden bekendgemaakt en aan hen alleen. Amos 3, 7. Nu, de kracht van de openbaring brengt stimulatie voor de gelovigen. Want de kracht van de wijn, de natuurlijke wijn, is om te stimuleren. Zie, het is om een persoon die helemaal ter neergeslagen is, te stimuleren. Wel nu, er is een kracht van de openbaring van het woord en het geeft stimulatie, opwekkingsvreugde aan de gelovigen, opwekking tot voldoening. Stimulatie dat het bevestigd is, dat het bewezen is. Er wordt in de schrift over gesproken, daar wij daarnaar willen verwijzen als nieuwe wijn. Wij verwijzen daar altijd naar op deze wijze. Deze zijn dronken van de nieuwe wijn, zie. Goed. Of geestelijke wijn. Ik denk dat de beste uitlegging zou zijn dat zij dronken zijn van geestelijke wijn. Zoals de natuurlijke wijn zichzelf openbaart in opgewekte kracht, evenzo doet de nieuwe wijn het als deze het woord van God openbaart, het welk geest is. Ziet u? Het woord zelf is geest. Gelooft u dat? Laten we het even lezen. Johannes 6. Dan zegt u niet, wel, iemand zei dat. Laten we eens zien wie het zei. En dan zullen we weten of het de waarheid is of niet. Johannes 6. En hoofdstuk 6. En ik geloof dat het vers 63 is. In orde. Ik geloof dat het is. Ja. De geest is het die levend maakt. Het vlees is niet nut. De woorden die ik tot u spreek, zij zijn geest en zijn leven. Het woord zelf is geest. Het is geest in woordvorm. En dan ziet u, als het opgewekt of tot leven gebracht wordt, gaat de geest van God aan het werk en handelt. Omdat hij, nu kijk hier, en een gedachte moet eerst een gedachte zijn voordat het een woord kan zijn. En dan, als dan een gedachte wordt uitgedrukt, dan is het een woord. Nu, dit is Gods gedachte die hij geplaatst heeft in het woord. En als wij het dan van hem ontvangen, wordt het een woord. God openbaarde aan Mozes wat hij moest doen. Mozes sprak het en het gebeurde. Zie? Dat is het als het werkelijk van God komt. Nu, wij ontdekken dat het opwekt en vreugde geeft, omdat het Gods woord is en de nieuwe wijn stimuleert die als deze het woord openbaart, dan brengt het soms bovenmate vreugde. We hebben dat behandeld. Dat het zo'n vreugde geeft dat je erdoor overstroomd wordt. Amen. En ik weet dat er heel wat fanatisme is en mensen die zich aanstellen. Ik weet dat ze het soms doen als de muziek hen op en neer laat springen enzovoort. En ik weet dat dit kan en ik geloof het ook. Maar ik heb mensen gezien die, zolang de muziek speelde, alle opsprongen en schreeuwden. Maar als de muziek ophield, stopten zij ook. Zie, ik geloof dat is nog steeds in orde wat mij betreft. Ziet u, zolang de mensen juist leven. Maar wat nu als u begint het woord te brengen? Want dat is de zaak die werkelijk leven brengt. Het woord. En dat brengt de vreugde van de stimulatie door nieuwe wijn. Zie? En dat vond plaats op Pinksteren, toen het woord werd bevestigd. Nu kijk. Jezus had tegen hen gezegd, Lucas 24, 49, ziet, ik zend de belofte van mijn vader op u, maar blijf in Jeruzalem en wacht totdat... Wat was de belofte van de vader? Joël 2, 28, wel, we zien dat hij de Heilige Geest zou gaan uitstorten, Jesaja 28, 19, hoe er stamelende lippen en andere tongen en al deze andere dingen zou zijn. Ze gingen naar boven en, zoals wij doornamen, misschien heeft iemand wel gezegd, ik geloof dat we lang genoeg gewacht hebben. Laten we gewoon aannemen door geloof. Dat was goede baptistenleer, maar het werkte bij die broeders niet. Dus het eerste wat toen moest gebeuren was dat het werkelijkheid moest worden. En ze wachten op hun bediening dat het woord betuigd zou worden. En als u komt om de Heilige Geest te zoeken, dan doet u hetzelfde. Ja, u kunt het aannemen door geloof. U moet Christus door geloof aannemen. Dat is volkomen juist. En u accepteert de Heilige Geest door geloof. Maar dan laat de Heilige Geest komen en de besnijdenis geven. Als een getuigenis dat hij uw geloof geaccepteerd heeft, zie. Nou, Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Maar God gaf hem het teken der besnijdenis als de bevestiging dat hij zijn geloof aangenomen had. Dus dat is hetzelfde als wat wij moeten doen. Wij moeten wachten op de Heilige Geest totdat hij iets gedaan heeft. Niet noodzakelijk omdat wij in tongen hebben gesproken, niet omdat wij gedanst hebben of emotioneel werden, dat we juichten, totdat we werden veranderd. Totdat iets werkelijks gebeurde. Het maakt mij niet uit in welke vorm het komt, als het maar gebeurt. Dat is het voornaamste, zie? Ik geloof dat het spreken in tongen en al deze andere dingen in orde zijn, maar dat op zichzelf zal niet werken. En u weet dat het niet zal werken. Zo werkt het niet. Ik heb heksen in tongen zien spreken. Ik heb tovenaars in tongen zien spreken en dansen in de geest. Zeker, ze leggen een potlood neer en het schrijft in de onbekende tongen en iemand legt het uit. Zo is het. En vertelt de waarheid. Dat is juist. Ze schreven helemaal precies op wat er gebeurd was. En het was helemaal precies zo. Ik heb gezien dat zij stof op hun hoofd wierpen en zichzelf met messen sneden en zich helemaal bedekten met het bloed van een wild beest of zoiets. En gewis, zij roepen de duivel aan. Zie, dus u ziet dat het spreken in tongen het niet doet. Al ware het dat ik met de tongen der mensen en der engelen sprak en had de liefde niet, het zou mij niet baten. Ofschoon ik het zou kunnen doen, zouden deze dingen nog niet betekenen dat ik de Heilige Geest heb. Maar als hij, de persoon, de onsterfelijke geest van Christus, uw persoonlijke verlosser wordt, en u verandert en uw blik regelrecht op Golgotha richt, op dit woord, dan is er iets gebeurd, beslist. Iets is er gebeurd. Niemand zal het u behoeven te vertellen, u weet het als het gebeurt. En de nieuwe wijn, als hij openbaring brengt, dan wordt het geopenbaard en dat is de wijze waarop het met Pinksteren gebeurde. Zij wisten dat er verondersteld werd dat een geest over hen uitgestort zou worden. En zij wachten totdat dit gebeurde. En toen de bevestiging van de openbaring plaatsvond, was de stimulatie op hen. Zeker gebeurde dat met hen. Ze kwamen op stoom en gingen regelrecht de straat op. En zij die bang waren en de deuren gesloten hadden, en ze gingen de straten in, terwijl ze van tevoren bang waren geweest voor een groep mensen en predikte het evangelie tot hen. Zo is het. Er was iets gebeurd, omdat het ware woord der belofte bevestigd was. Laten we hier nu even stoppen. Als dat zoiets positiefs gaf aan die mannen, dat ze bijna alle hun getuigenis met hun bloed verzegeld hebben, wat er ook gebeurde, zolang zij leefden, is het hun altijd bijgebleven. Het bleef daar, omdat het bevestigde, ware woord der belofte was. De openbaring werd betuigd. En zij stierven, terwijl zij hun getuigenis bezegelden met hun eigen bloed. Kijk nu naar de belofte van de laatste dagen. En hier zien wij deze recht voor ons bevestigd het huidige komen van de Heilige Geest en de werken die hij verondersteld werd te doen. En we zien het recht te midden van ons. Oh, wij moesten, oh my, hoe kunnen wij het horen? Iets vindt plaats, dat vertel ik u, vriend, als dat licht valt op de echte, ware, oprechte, voorbestemde gelovigen, op dat zaad, dan barst iets uit tot een nieuw leven. Die kleine vrouw bij de bron, toen die geleerde priesters gezegd hadden, wel, dat is de duivel, hij is een waarzegger. Hij vertelt de mensen gewoon hun lot. En hij is een duivel. Maar toen die kleine vrouw met dat voorbestemde zaad, u denkt dat het niet zo is, maar Jezus zei, niemand kan komen tenzij mijn vader hem trekken. En al wat de vader mij gegeven heeft, zal komen. En de antichrist in de laatste dagen zal in staat zijn die antichristelijke geest die wij opmerken in de denominationalisme. En we hebben bewezen dat denominationalisme antichristelijk is. Nu wees eerlijk, bij ieder die hier zo van hier zomaar weg zou kunnen lopen, is er iets verkeerd als hij nog altijd gelooft dat het denominationele systeem niet antichristelijk is. Want het is absoluut bewezen door de geschiedenis, uit alles wat er is, dat door heel Gods Bijbel heen en al het andere dat het antichristelijk is. En Rome is het hoofd ervan. En de dochterkerken volgen en beide worden in de hel geworpen. Zo is het. Dus we zien deze zaak, antichrist, de geest ervan. en de dag waarin wij leven, wel, die zou onuitsprekelijke heerlijke vreugde moeten brengen. Die kleine oude vrouw, zodra het licht haar trof, oh my, barstte het zaad open. Nu bedenkt dat de Bijbel zegt dat in de laatste dagen deze antichrist de hele wereld zal verleiden. Er zou maar een klein aantal zijn wie hun namen waren geplaatst in het boek des levens des lams voor de grondlegging der wereld. En als die echte bevestiging van de geopenbaarde waarheid van Gods woord dat hart treft, zal hij het water treffen en daar ginds uitgaan met de Heilige Geest, zo hard als hij het maar kan, en je kunt hem niet meer tegenhouden om het te doen, omdat het nieuwe leven uitbotte. Ik sprak niet lang geleden met een persoon. Hij probeerde met mij te discussiëren en zei: schaamt u zich niet om te zeggen dat God de hemel en de aarde in 6 dagen schiep? Ik zeg: dat zegt de Bijbel. Hij zei: maar wel, wij hebben bewijsmateriaal waardoor wij kunnen bewijzen dat de wereld miljoenen jaren oud is. Ik zei: dat heeft er niets mee te maken. In Genesis 1 vers 1 staat: in den beginne schiep God de hemel en de aarde, punt. Dat is alles. Nu, de aarde was woest en ledig. En ik zei: ik geloof dat elk zaad daar lag vanuit de een of andere beschaving of zoiets. En zodra het water te weg trok en het licht het trof, kwamen de bomen en alles op. Hetzelfde is het geval met het menselijk wezen. Het is een type. Als al de mist opgetrokken is en de geopenbaarde waarheid aan het ware zaad dat daar nog ontkiemd ligt en het licht van het evangelie kan het treffen door een echte bevestiging van het woord, dan zal het leven. Het heeft leven in zich. Zonder dat kan het niet leven. Het heeft geen leven in zich. Hun namen waren geschreven in het boek des levens, des lams, voor de grondlegging der wereld. Ze zullen tevoorschijn komen, zo zeker als iets maar zijn kan. Daarom ziet Jezus daar en wacht met zijn middelaarswerk op het laatste zaad. Hij zal precies weten wanneer het wordt getroffen. Zoals Dr. Liefveel, ik veronderstel dat hij nog ergens in de samenkomst is. Ik heb hem al dagen niet gezien. Ik geloof niet dat ik hem gezien heb. Hij is hier. Wel, onlangs stond hij mij dit strookje over wat Irenaeus zei. Ik nam Irenaeus lang geleden door als de engel van het tijdperk. Hij zei: als het laatste lid van het lichaam in het laatste tijdperk gekomen is, zou de zaak op die tijd geopenbaard worden. En hier is het gewoon volkomen juist, ziet u. We zijn in die dag. Goed. Pinksteren had toen vreugde bovenmate. Ze waren werkelijk gestimuleerd en ik geloof dat het dat bij iedereen doet. Laten wij even een ogenblik nemen. Laten wij denken over David. Hij werd ook helemaal gestimuleerd. Hij zei: mijn beker vloeit over. Ik bedoel dat hij werkelijk een grote gebeurtenis in zijn leven had. Wat was de aanleiding daartoe? Toen hij in de geest was, want hij was een profeet. Wij weten dat hij dat was. De Bijbel zegt het, de profeet David. Nu, want hij was een profeet en hij was in de geest en hij zag de opstanding. Als u het zou willen lezen, het staat in Psalm 16, 8 tot en met 11. Hij zei: daarom is mijn vlees verblijd. Nu rust ik in hopen. Want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, evenmin zult gij toelaten dat uw heilige verderving zie. Ik vertel u dat zijn beker overvloeide, omdat hij had gezien dat wat het ook was, oh, hij had de opstanding gezien en hij was werkelijk en zijn beker vloeide over. David had nog een beker die overvloeide in 2 Samuel, voor hen die het opschrijven, een pen bij zich hebben. In 2 Samuel 6 vers 14, er was een droogte geweest. Ze hadden de ark genomen en de vijand was binnengekomen en had de ark des Heren genomen. En ze hadden deze geplaatst voor Dagon. En Dagon was op zijn aangezicht gevallen. Ze hadden de ark naar een andere stad gebracht en daar braken plagen uit. Het was het heetste ding dat zij daar ooit in hun handen hadden gehad. En ze konden er niet van afkomen, omdat het buiten zijn plaats was. En toen zij de ark op de ossenwagen plaatsten en deze teruggingen, en toen David de ark zag komen, weet u wat hij deed? Hij werd zo vol, zijn beker vloeide over van de opwekking, toen hij het woord weer opnieuw aan Israël geopenbaard zag, danste hij in de geest, rond en rond en rond op deze wijze. Ja, zijn beker was zo vol dat hij overvloeide, zie? Waarom? Hij zag het woord terugkeren. En ik geloof dat het iedereen een beetje zou stimuleren als zij na al deze jaren zien dat het ware woord dat beloofd werd er te zullen zijn, voortgebracht wordt en betuigd. Wat een tijd, wat een tijd. Nu, laten we lezen. Ik blijf maar praten en ik zou er zo niet aan toekomen. En ik zal u al tot 10:30 hier hebben. En ik liet u gisteravond vroeg gaan, dus behoor ik u vanavond flink lang te houden. Nee, ik plaag maar wat, ziet u. Ik ben... We willen het gewoon precies zoals de Heer het zal leiden. En toen het vierde zegel geopend had, hoorde ik de stem van het vierde dier die zeide, kom en zie. Nu, toen het lam het vierde zegel geopend had, laten we hier nu stoppen, het vierde zegel. Wie opende het? Het lam. Was iemand anders waardig? Niemand anders kon het doen. Nee, het lam opende het vierde zegel en het vierde dier, het levend schepsel, als een arend, zei tegen Johannes, kom en zie wat onder het vierde geheimenis van het plan der verlossing in dit boek verborgen ligt. Omdat het lam het opende, met andere woorden zei hij dit, er is een vierde geheimnis hier. Ik heb het u in symbolen laten zien. Nu, Johannes, ik weet niet of u het begrepen hebt of niet, schreef op wat hij zag. Maar het was een geheimnis. Dus hij schreef op wat hij zag. Het lam verbrak de zegels, maar God ging het nog niet openbaren. Het werd bewaard voor de laatste dagen, zie. We hebben symbolen gehad en we hebben ze onderzocht en deden het soms zeer goed, zie. Maar wij weten dat het zich verder bewogen heeft. Maar nu in de laatste dagen kunnen we terugzien en zien waar het geweest is en dat er verondersteld wordt dat dit gedaan zal worden aan het einde van het gemeentetijdperk, net voor de opname. En hoe iemand de gemeente door de grote verdrukking kan laten gaan, weet ik niet. Waarom moet zij door de verdrukking gaan als zij geen zonde heeft? Ik bedoel niet de gemeente. De gemeente zal door de verdrukking gaan, maar ik spreek over de bruid. De bruid heeft totaal geen enkele zonde tegen haar. Die zonde is uitgebleekt. Er is zelfs geen reuk meer aan. Er is niets van overgebleven. Ze zijn volmaakt voor God. Er is geen verdrukking nodig om hen te reinigen, maar voor de anderen wel. De gemeente gaat door de verdrukking, maar de bruid niet. Nu, we gebruiken gewoon allerlei symbolen als het over de gemeente gaat. Noach, het type van degene die er doorheen gedragen zijn. Hij ging door met zondigen, zie. Zij kwamen er doorheen, maar Henoch ging eerst. Dat was het type van de heiligen die binnen zouden gaan voor de verdrukkingsperiode. Nu, we zien dat dit lam het zegel opende. Nu, we zien dat het eerste dier, als u oplet, ziet u dat het eerste dier... Het eerste dier was een leeuw, een levend schepsel. We zagen dat in het boek van de gemeentetijdperken. En dan het tweede dier had, geloof ik, het aangezicht van een os of kalf. En het derde dier had het aanzien van een mens. Maar het vierde dier had het aanzien van een arend. Nu, en dat is nu precies de wijze waarop wij ze hebben laten roleren. Helemaal precies eender. En dat is precies de manier waarop ze zelfs in het boek hier geplaatst zijn. En er was eens een groot leraar in Florida die leerde dat het boek der handelingen alleen maar een steigerwerk was voor de gemeente. De gemeente werd gevonden in de vier evangeliën. En we zien in tegenstelling daarmee dat het de vier evangeliën zijn die het boek der handelingen bewaken. Het is vanuit de vier evangeliën dat het boek der handelingen is geschreven. De handelingen van de Heilige Geest in de apostelen. En wij zien in het boek dat die bewakers oost, noord, west en zuidwaarts zitten te waken. Bedenk hoe wij het hier uittekenden en hoe prachtig volmaakt alles in zijn eigen plaats had. Nu, ik wil dat u opmerkt. Het zij, kom en zie. Johannes, ik wil dat u er nog eens nota van neemt, voordat deze hier, is de laatste van de vier ruiters, om de werking van de antichrist te openbaren. Morgenavond zal het over de zielen onder het altaar gaan, de volgende avond over de oordelen. De daaropvolgende avond over het weggaan van het einde van het tijdperk, het einde van de tijd van alle dingen, ziet u, wanneer zij opgenomen is. Daarom precies in dat zevende zegel worden de violen en al het andere uitgegoten. Wat ze zijn, weet ik niet. Let op, maar nu, bij deze hier, zien wij dat deze knaap hier een arend is. Deze man, dit levende schepsel, dat hier naar voren komt. Met andere woorden, er zijn vier verschillende tijdperken. Er was een tijdperk van de leeuw. En wij zien, omdat dit het vierde tijdperk is, en hij zei, kom en zie het vierde geheimenis van het boek der verlossing dat verborgen was in dit boek. Kom en zie. En Johannes ging het bezien en hij zag een vaal paard. En weer dezelfde ruiter op dit vale paard. Maar nu heeft hij een naam. En wel dood. Merk op, geen van de andere ruiters, geen van de andere paarden, of in geen van de tijden waarin deze ruiter ooit reed, hadden zij, deze man had geen naam. Maar nu wordt hij dood genoemd. Het is niet vermeld. Zie, hij openbaart nu wat hij is, de dood. Wel, hoe zouden wij daar in een prediking bij stil kunnen staan, om het goed duidelijk te maken? Maar alles wat anti is, wat tegen het echte is, dat moet dood zijn, omdat er maar twee voorwerpen zijn, en wel leven en dood. En dat bewijst dat de openbaring van de Heilige Geest in deze dagen precies de waarheid is. De anti, hij is de dood, omdat het woord, zoals we dat hier later zullen zien, leven is. Zie? En deze man wordt dood genoemd. Nu, in de andere tijden van deze ruiter werd het niet vermeld. Maar sedert, nu wordt er gezegd dat hij dood genoemd wordt. Maar onder de openbaring van de leeuw, let nu op. Ik wil dit nauwkeurig lezen, zodat ik er zeker van ben. Ik heb de plaats opgeschreven, het staat hier. Onder de openbaring van het leeuwtijdperk, of het eerste tijdperk, het begintijdperk, werd dit niet geopenbaard. Het volgende tijdperk was het tijdperk van de os, hetwelk het donkere tijdperk is, de middeleeuwen. Het werd niet geopenbaard wat het was. Ook aan het dier met het aanzien van de menselijke wijsheid dat de hervormers Luther en Wesley enzovoort vertegenwoordigden, werd het niet geopenbaard. Maar in het arendtijdperk, het laatste tijdperk, het profetische tijdperk, waarin een profetische uiting moest opstaan, zie, tot wie het geheim altijd komt, nu daar zullen wij vanavond gewoon een poosje bij stilstaan, zodat u het grondig zult begrijpen. Nu, u beseft dat in de meeste gevallen deze, ik spreek niet alleen tot deze groep hier, deze banden gaan overal heen. Zie? En ik moet het duidelijk maken, omdat als iemand maar één band heeft en de rest niet heeft, hij niet helemaal in de war raakt, zie? God heeft dit beloofd, zie? Voor deze dag. Voor de slotfase van al deze verschillende dingen die voorbij gegaan zijn en verward waren. Wij hebben de kleding van Elia, de mantel van Elia gehad. Er zijn mensen geweest die, John Alexander Dowie, die daar begraven is in een mantel. Hij zei dat hij Elia was. En we hebben al dergelijke dingen gehad. Waarvoor is dit allemaal? Het is alleen maar om een waarheid weg te nemen die gepresenteerd zal worden. Men had valse Christussen voor de tijd van Jezus. Ze doen dat altijd. Het is Satan die iets vervalst om de gedachten van het en het geloof der mensen te verwarren voordat de zaak werkelijk gebeurt. Dat is alles. Zei Gamaliel niet hetzelfde tot de Joden van die dagen? Hij zei, stond er niet een man op die beweerde dit te zijn en hij nam 400 man mee de woestijn in om daar om te komen enzovoort? Jezus zei, elke rank die mijn vader zei, hemelse vader niet geplant heeft, zal uitgeroeid worden. Gamaliel zei, laat hem met rust. Als het niet van God is, zal het op niets uitlopen. Maar als het van God is, zult u bevonden worden tegen God te strijden. De man gebruikte wijsheid. Hij was een leraar. Let nu op. Om al deze geheimenissen te beëindigen, heeft God beloofd dat er een echte Elia zou opstaan. De een of andere man, gezalfd met die geest, die het zou openbaren. Hij beloofde het in Malachi 4. Ik kreeg een paar opmerkingen en brieven die luiden dat het niet zo is. Maar ik zou met die persoon willen spreken. Wel, u kunt het niet ontkennen. Elke ware goede theoloog weet dat dit de waarheid is. Dat men er naar uitziet. Maar het zal op precies dezelfde wijze zijn als gebeurde bij Johannes, de voorloper van de eerste komst van Christus. Wel, zij herkenden hem niet, omdat er zulke grote dingen over hem geprofeteerd waren. Wel, hij zou al de hoge plaatsen naar beneden laten komen, al de lage plaatsen omhoog, al de ruwe plaatsen glad maken. Oh, al de profeten. Jesaja 712 jaar voor zijn geboorte en Malachi 400 jaar voordat hij op het toneel kwam. Zij profeteerden alle over hem. En ze verwachten dat de een of andere corridor uit de hemel neergelaten zou worden en dat deze profeet met zijn staf in zijn hand, komend van God, erop naar beneden zou wandelen. En wat gebeurde er? Een man die niet eens een lidmaatschapskaart kon tonen. Die geen geloofsbrieven kon tonen. Verbleef daar buiten in de woestijn. Hij had zelfs geen lagere schoolopleiding. Door de geschiedenisschrijvers wordt ons verteld dat hij de woestijn inging toen hij 9 jaar oud was na de dood van zijn vader en moeder. En daar opgroeide en zijn taak was te belangrijk om besmet te worden door het een of andere seminarie. Hij moest de Messias aankondigen. God kon geen man gebruiken die volgestopt zat met theologie. Hij kan het niet, omdat hij altijd weer terug zal drijven naar de wijze waarop hij het geleerd heeft. Hij drijft er naar terug, dus als hij iets gaat zien, probeert hij terug te drijven naar wat de leraars hebben gezegd. Het ware beter dat hij bij de dingen vandaan zou blijven en gewoon God zou geloven. En we zien dat zij hem gemist hebben, zelfs de apostelen die daar stonden misten hem. Wel, ze zeiden, waarom zeggen de schriftgeleerden dat Elia eerst moet komen? Hij zei, hij is al gekomen en jullie kenden hem niet. Dat is mijn patroon voor de opstanding of de opname. Het zal gebeuren en ze zullen, ik weet dat dit vreemd klinkt, maar misschien zult u er iets meer van weten na vanavond, gewoon hoe het zal zijn, zo de Heere wil. Het zal zo in het geheim zijn dat bijna niemand anders er vanaf zal weten. De wereld zal gewoon denken, precies één erdoor gaan zoals altijd, ziet u. Dat is de wijze waarop hij het altijd doet. Weet u, ik betwijfel of één negentigste procent van de mensen op aarde ooit Jezus Christus heeft gekend toen hij hier was. Weet u, toen Elia profeteerde, betwijfel ik of er nauwelijks iemand was die wist dat hij was. Ze wisten dat daarboven een zonderling was, de een of andere fanaticus, maar ze haatten hem. Zeker, zij noemden hem een zonderling. Ik geloof dat elke wederom geboren christen een soort zonderling voor de wereld is. Omdat u veranderd bent. U bent van een andere wereld. Uw geest is van over de kloof. En die zaken hier is zo'n verwarde zaak. Als u niet anders bent, is er iets verkeerd. U bent nog te aardsgezind. U moet hemelsgezind zijn. De hemel leeft door het woord. Nu, we merken op dat deze grote zaak heeft plaatsgevonden. Wij geloven dat er een komst moet zijn van de ware geest van Elia. Er is voorspeld dat deze er zou zijn, zie. En wij moeten bedenken dat het hier zal zijn, op zijn eigen bestemde tijd. Misschien leggen wij er nu het fundament voor. Het zal geen organisatie zijn. Ik ben het daarover niet eens met een goede vriend van mij. Hij zegt dat het een groep mensen zal zijn. Ik wil dat u mij dit uit de schrift toont. God, de onveranderlijke God, verandert zijn plan nooit. Als hij dat doet, is hij geen God. Zo is het, omdat hij dan sterfelijk is en hij de dingen weet, net als ik, en fouten maakt. God heeft nooit zijn plan veranderd, sedert de tijd van de Hof van Ede. Hij maakte een plan van verlossing en dat was het bloed. En we hebben opvoeding geprobeerd en we hebben dictatorschap geprobeerd en we hebben psychologie geprobeerd. We hebben denominationalisme geprobeerd en we hebben van alles geprobeerd om iedereen bij elkaar te duwen en iedereen te samen lief te hebben en al het andere. Er is echter geen andere plaats van gemeenschap dan onder het bloed. Dat is de enige grond waarop God een mens ontmoet. God handelt altijd met één individu. Twee mensen hebben twee ideeën. Er waren nooit twee hoofdprofeten op aarde die tegelijkertijd profeteerden. Kijk terug en zie of het zo was. Beslist niet, er zijn te veel bezwaren. Hij moet één man hebben die zich volledig overgegeven heeft en die persoon gebruikt hij. Hij zoekt die persoon. Maar er zal er één zijn op zekere tijd. Iemand die naar hem zal luisteren, woord voor woord. Het maakt me niet uit wat iemand anders zegt. Ze zullen er nooit van weggaan. Zo is het. Ze zullen wachten op zo spreekt de Heer. En ze zullen zich tot dat moment niet bewegen. Hij zal grondig betuigd worden. Nu, de buitenwereld zal het haten. Maar het uitverkoren zaad, het voorbestemde zaad, zoals het was in de dagen van Jezus. Als dat licht flitst, zal dat zaad direct tot leven komen. Ze zullen het weten. Ze zullen het begrijpen. U zult er geen woord over hoeven te zeggen. Zij zei, Heer, ik bemerk dat u een profeet bent. Ik weet dat wanneer de Messias komt, hij verondersteld wordt. Hij zei, ik ben het. Jongen, dat was genoeg. Zij hoefde niet de hele avond te wachten en de volgende avond erbij. Ze had het precies op dat moment. Ze ging op weg. Ze vertelde hun erover. Nu bedenk, in het eerste tijdperk was een leeuwtijdperk. Dat was de leeuw van de stam van Juda, Christus. Zijn eigen levensinvloed nam bezit van het tijdperk. Dat was het eerste dier, wat een macht betekent die antwoordde door een menselijke stem. Het volgende tijdperk was het tijdperk van de os of het tijdperk van de ruiter op het donkere paard, zie. Nu, de reden waarom dit eerste tijdperk een wit tijdperk was dat, zoals ik altijd mensen heb horen zeggen, dat die eerste ruiter wit de kracht van de gemeente was die uitging om te overwinnen. En we zien dat hem een kroon werd gegeven en dat was het. En het was de gemeente. Het was de gemeente. Maar waar ging hij naartoe? Hij ging naar Rome. Dat deed hij en daar ontving hij zijn kroon. Nu, het tweede tijdperk was dat van een ruiter op een rood paard, het welke een donker tijdperk was. En nu, het daaropvolgende tijdperk was het tijdperk van de mens. Wat die ruiter op het zwarte paard was, en hij was het tijdperk van de hervormers. Zie de stem die sprak. Nu, de ruiter op het zwarte paard, dat was de antichrist. Maar degene die in dat tijdperk sprak, werd voorgesteld als een mens. Dat is de wijsheid, schrander. Zie? Scherpzinnig. En zij ontvingen het niet. Zie? Zij noemden niet, zij gaven hem geen naam. Zie? Zij zeiden alleen dat hij uitging. Maar wat nu naar voren komt, is het arendstijdperk. God vergelijkt zijn profeten altijd met arenden. Hij noemt zichzelf een arend. De arend gaat zo hoog, dat niets anders hem kan evenaren. Niet alleen is hij daarboven, maar hij is ook gebouwd voor die positie. Als hij daarboven komt, kan hij zien waar hij is. Sommige mensen komen daarboven en kunnen niet zien waar ze zijn. Dus doet het hun geen goed om daarboven te zijn. Wanneer u een kraai of een havik met een arend mee laat vliegen, zal hij uit elkaar spatten. Hij moet bestand zijn tegen de druk die hij ontmoet. Dat is de moeite vandaag. Sommigen van ons zijn niet tegen de druk bestand. Wij ontploffen te snel als we springen. Ziet u, wij moeten echter tegen de druk bestand zijn. En als wij daarboven komen, moeten wij de scherpe blik van de arend hebben om te zien wat er komende is. En om te weten wat we moeten doen. Nu, het arendtijdperk openbaart het. Nu, we zien dat het arendtijdperk beloofd werd in Openbaring 10, 7 en in Malachi 4, 1. Hetgeen in de laatste dagen zou zijn. Zie, dat is juist. Dat het hier zou zijn. Goed, let op. Nu, deze knaap, zoals we zien, rijdt hij op een faal paard. Faal. Oh my. Nadat er 68 miljoen protestanten gedood werden, zoals we dat gisteravond overnamen uit Smuckers Glorious Reform van de martelarengeschiedenis van Rome, we zagen dat er tot en met de 15e of de 18e eeuw, dat herinner ik me niet precies meer, maar 68 miljoen mensen ter dood gebracht werden, die protesteerden tegen de eerste Romeinse kerk. Rome. Geen wonder dat hij zichzelf kon verpersoonlijken in de persoonsnaam van genaamd dood. Dat was hij zeker. Nu, God alleen weet hoeveel hij geestelijk deed sterven door zijn anti-Bijbel woordonderwijzing. Hierdoor leverde hij er 68 miljoen over aan het zwaard en de dood. En waarschijnlijk stierven letterlijk biljoenen geestelijk door zijn valse leringen. Geen wonder dat hij de naam dood kon aannemen. Ziet u de ruiter? In de eerste plaats als een antichrist was hij de dood vanaf het begin af aan. Maar hij was toen nog onschuldig. Toen ontving hij een kroon, een drievoudige. En toen dat gebeurde, Satan verenigde zijn kerk en staat, omdat hij toen over beide heerste. Antichrist was Satan in de vorm van een man. En ook Matthäus vertelt ons, ik geloof in het vierde hoofdstuk, dat Satan Jezus onze Heere nam en hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid liet zien in een ogenblik tijd. En hij bood ze hem aan en zei dat ze van hem waren. Zo ziet u dan. En dan als hij zijn staat en zijn kerk tezamen kan verenigen, dan de ruiter op het rode paard dan zeker genoeg zou kunnen rijden. Waarlijk. Dan ontdekken wij zijn geheim hier in zijn kerk en staat. In het vierde stadium van zijn bediening wordt hij het beest genoemd. Eerst wordt hij de antichrist genoemd. Dan wordt hij de valse profeet genoemd. En tenslotte wordt hij het beest genoemd. Hier vinden wij hem nu genoemd als het beest. Nu, zou ik willen dat u opmerkt dat na het vierde paard, en in dit vierde paard, als u het opmerkt, alle Het eerste was wit. En dan het volgende was rood. En het daaropvolgende was zwart. En het vierde... Al deze andere drie kleuren waren erin vertegenwoordigd, omdat vaal, rood en wit en zo alles door elkaar gemengd is, zie? Het is alles vermengd in dit ene paard, zie? En daar werd hij vier, of eigenlijk drie in één. En het is allemaal vermengd in dat ene. Ik zou willen dat u opmerkt dat het er vier zijn, let op het getal vier in de geestelijke rekenkunde. God is drie. Dit is vier. Hij is hier in vieren. Eerst antichrist wit. Ten tweede valse profeet rood. Ten derde vicaris van hemelen en aarde en vagevuur zwart. Ten vierde het beest faalpaard. Satan die uit de hemel geworpen is, wilt u dat lezen? Openbaring 12, vers 13. Satan, die uit de hemel is geworpen, dan in Openbaring 13, 1 tot en met 8, is hij vlees gemaakt in de persoon van het beest. Hij is eerst de antichrist, slechts een leer, Nicolaïtisme genaamd. Dan wordt hij van een leer tot een valse profeet. Als hij antichrist is, antichrist is tegen iets dat tegen Gods woord is, is tegen God, omdat het woord God is. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord werd vlees gemaakt. Christus en woonde onder ons. En nu, hij is tegen het woord, dus zou hij antichrist zijn. Maar een geest kan niet gekroond worden. Dat is de reden waarom hij geen kroon ontving, alleen maar een boog zonder pijlen. En als dan voor hem de kroningstijd aanbreekt, wordt hij de valse profeet van zijn antichristelijke leer. Begrijpt u dat? Dan krijgt hij zijn zwaard omdat hij zijn krachten tezamen verenigt. Dan behoeft hij niemand meer te vragen. Hij is de regeerder van de staat. Hij is de regeerder van de hemel. Ontvangt een drievoudige kroon en maakt zichzelf een idee, genaamd vagevuur, waar hij sommigen die stierven tegen betaling uit kan bidden, omdat hij de macht heeft om het te doen. Hij is een plaatsvervanger. Zeker is hij dat. Hij neemt de plaats van God in op de aarde. Als dat niet zo is, als dat niet zo duidelijk is als het maar kan zijn, we zien het, volgen hem door de hele Bijbel heen, tellen de getallen van zijn naam en al het andere. Hier is hij, plaats hem hier regelrecht terug in nummer 4, niet getal 3, het getal 4 ziet u. Laten we nu Openbaring 12 opslaan. Laten we dit gewoon een beetje lezen, omdat we de tijd hebben om het te doen. Laten we lezen in Openbaring 12 en daarvan het 13e vers. En te dien uren kwam er een grote aardbeving. Nee, ik heb de verkeerde plaats. Het 13e. En toen de draak zag dat hij op de aarde geworpen was, zo heeft hij de vrouw vervolgd die het mannelijke kind gebaard had. U ziet dat hij op de aarde geworpen was en zich incarneerde, daar de antichristelijke geest vlees werd, in een man. Die man verandert van het ene in het andere en van een antichristelijke geest in een valse profeet. En dan komt het beest in hem. Het is helemaal precies zoals de gemeente groeit. Zijn gemeente ging van antichrist tot valse profeet. En in het grote tijdperk dat zal komen, zal het beest opstaan. Zo gaat de gemeente op dezelfde manier door rechtvaardiging, heiliging en de doop van de Heilige Geest als Christus die in de mensen is. Precies eender, hij heeft daar ginds het tegenbeeld, het type liever gezegd. Daar is hij precies. Dat is hij, uit de hemel gestoten. Nu, wij zien in Openbaring 13, 1 tot en met 8. En ik stond op het zand der zee, en ik zag uit de zee een beest opkomen. Hier in het 12e hoofdstuk werd hij eruit gestoten, let nu op. Ik zag uit de zee een beest opkomen, hebbende 7 hoofden en 10 hoornen. En op zijn hoornen waren 10 koninklijke hoeden, en op zijn hoofden was een naam van godslastering. En het beest dat ik zag was een luipaard gelijk, en zijn voeten, als we nu de tijd zouden hebben, zouden we gedurende de rest van de avond over die symbolen kunnen spreken en laten zien, en deze direct op hem terugbrengen. De meeste van u weten dat uit andere lessen. Als voeten van een beer en zijn mond als de mond van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. De vleesgemaakte Satan, zie. En ik zag een van zijn hoofden als tot de dood gewond. Zo gaat het verder als u het wilt. En als u een gelegenheid hebt om verder te lezen. Nee, laten we nog een klein stukje lezen. En ik zag een van zijn hoofden als tot de dood gewond. En zijn dodelijke wond werd genezen. En de gehele aarde verwonderde zich achter het beest. Let even op, kijk nooit naar het communisme. Het is niets anders dan een instrument in de handen van God. Om u op zekere dag te helpen om het bloed te wreken waarop waar wij het morgenavond over zullen hebben. En zij aanbaden de draak. Wie was de draak? Satan, is dat juist? De rode draak. In orde. Die het beest macht gegeven had. Waar hij zijn macht vandaan krijgt, ziet u. En zij aanbaden het beest, zeggende, wie is dit beest gelijk? Wie kan er krijg tegenvoeren? En aan het beest werd een mond gegeven om grote dingen en godslasteringen te spreken. En het werd macht gegeven om zulks te doen, 42 maanden. En het opende zijn mond tot lastering tegen God. Daar hebt u het, zie, om zijn naam te lasteren. Om zijn naam te lasteren gaf hem een titel. En zijn tabernakel, die de woonplaats van de Heilige Geest is, om er een plaats voor te maken in Rome, een Vaticaanstad. En zo kunt u doorgaan. En die in de hemel wonen. Hij lasterde hen door te zeggen dat zij middelaars waren. En het werd macht gegeven om de heilige krijg aan te doen. En hij deed het om die te overwinnen. En hij deed het. Ze werden verbrand op de brandstapel, voor de leeuwen geworpen en op alle mogelijke wijze gedood. En het werd macht gegeven over alle geslacht, taal en volk. Het gebeurde nooit op die wijze in Rome, totdat het heidense Rome werd bekeerd tot het pauselijke Rome en de katholieke macht zich over de wereld verspreidde en de universele katholieke kerk vormde. En alle die op de aarde wonen zullen het aanbidden, wier namen niet zijn geschreven in het boek. Raak mijn olie en wijn niet aan. Zie. En alle die op de aarde wonen zullen het aanbidden, wier namen niet zijn geschreven in het boek des levens, des lams, dat geslacht is van de grondlegging der wereld. Indien iemand een oor heeft, die horen. Indien iemand in de gevangenis leidt, die gaat zelf in de gevangenis. Indien iemand met het zwaard zal doden, die zal zelf moet zelf met het zwaard gedood worden. Hier is de lijdzaamheid en het geloof der heiligen. Nu, we zagen hem gisteravond komen met zijn grote zwaard om te doden. En we zien dat hij ook met het zwaard gedood wordt. Het zwaard van het woord. Gods woord, scherp en tweesnijdend zwaard, slaat hem en werpt hem neer. Wacht maar totdat die 7 donderslagen hun stemmen laten horen voor die groep die werkelijk het woord van God kan nemen en het daar hanteren. Het zal in stukken snijden. Ze kunnen de hemelen sluiten. Ze kunnen deze sluiten of wat ze ook maar willen. Hij zal gedood worden door het woord dat voortkomt uit zijn mond. Het is scherper dan een tweesnijdend zwaard. Ze zouden om 100 biljoen ton vliegen kunnen roepen als ze dat wilden. Amen. Wat ze ook zeggen zal gebeuren, omdat het woord van God is dat voortkomt uit de mond van God. Amen. God gebruikt altijd, het is zijn woord, maar hij gebruikt altijd mensen om het te bewerken. God had zelf daar in Egypte die vliegen op kunnen roepen, maar hij zei, Mozes, dat is uw taak, ik zal u precies vertellen wat u moet doen en u gaat het doen. Hij deed het ten volle, hij zou de zon hebben kunnen kiezen om ze te roepen, hij zou de maan ze hebben kunnen laten roepen, of de wind kunnen nemen om ze te roepen, maar hij zei, Mozes, hij verkoos mannen. Goed. Nu, we zien hier dat deze Satan, na uit de hemel geworpen te zijn, zich incarneerde in het beest. En nu is hij een beest. Antichrist, valse profeten, en nu het beest dat een naam dood gegeven wordt. En het dodenrijk volgt hem. Satan ten volle op zijn troon, oh my. Op de aarde is hij Satans vertegenwoordiger. Hij is nu het hoofd van de koninkrijken der wereld. Dezelfde koninkrijken die hij aanbood aan de Heer Jezus in Matthäus 4. Satan woont daar, wordt daar nu volledig koning over. Nu, dit gebeurt later. Hij is nu valse profeet. Hij zal over een poosje het beest worden als hij zijn verbond daar met de Joden verbreekt. U weet hoe wij goed. Merk nu op dat hem op die tijd het hart van een beest gegeven zal worden en Satan zal zichzelf incarneren, omdat als de gemeente omhoog gaat, Satan uitgeworpen wordt, zie? Het is dan gedaan met al zijn aanklagen. Kijk, zolang de bemiddelaar nog op de troon is, kan Satan daar staan en beschuldigen, omdat hij de procureur is van de andere kant. En hij is de tegenstander van Christus. En Christus is, hij staat daar als tegenstander en zegt, maar wacht eens even, Adam viel. Adam deed dit, ik overwon hem. Ik liet zijn vrouw een leugen geloven en u zei dat zij daardoor verdoemd zou worden. Ik heb het pleit gewonnen, maar hier staat een middelaar. Amen, het bloed van het verlosser. Amen. Hij staat daar met het bloed dat het snootste hart van de zondaar kan nemen en het veranderen. Amen. Een middelaar zit op de troon. Jazeker. Satan zegt, maar ze zijn schuldig. En Jezus zegt, dat zijn ze niet. Dat bleekmiddel dat uitgevonden of vervaardigd is om vlekken weg te nemen, en dat de kleurstof uit de inkt of welke andere vlek ook wegneemt. Ze hebben het ontdekt. Het wordt opgelost zodat je het nooit meer terug zult vinden. Het gaat terug naar gassen en de hele weg terug naar kosmisch licht, voorbij moleculen en al het andere, totdat het terugkeert tot het oorspronkelijke waar het vandaan komt. Als het een schepping is, moet het van een schepper komen. Maar al de chemicaliën die vervaardigd worden en tezamengevoegd worden afgebroken, en dat is gewoon alles wat ermee is. En er blijft niets meer van over. Zelfs het water dat erin is, vermengt zich met het bleekmiddel en ontbindt zich tot as. Amen. Glorie voor God. Het is helemaal rein. Dat doet het bloed van Jezus Christus aan het ware kind van God, als hij die zonde beleidt en daar gerechtigheid gerechtvaardigd staat in zijn genade goedheid. Het is zelfs zo groot dat God zei, ik kan het me zelfs niet meer herinneren. En hij is absoluut mijn zoon. Waarlijk, ik zeg u, als u tot deze berg zegt dat het verplaatst moet worden en niet twijfelt in uw hart, maar gelooft in wat u zegt, dan zal het plaatsvinden en u kunt ontvangen wat u zei. U bent een verloste zoon. Amen. Ik weet dat dit waar is. Ik heb ginds, voor zover ik weet, op 6 verschillende keren eekhoorntjes zien verschijnen. Niet eentje die daar zou zitten. Hij kan eekhoorntjes scheppen op dezelfde wijze als hij vliegen of kikvorsen of wat dan ook kan scheppen. Hij is God, de schepper. Juist. En wanneer geen sterfelijk wezen, maar als die zonde van dat sterfelijke wezen wordt beleden en in dat chloor van het bleekmiddel van Jezus Christus is gevallen, bleekt dat alle zonde uit. Hij is zuiver, ongerept, zonder zonde, zonder gebrek. Hij die uit God geboren is, zondigt niet, want hij kan niet zondigen. Het bleekmiddel staat tussen hem en God. Hoe zou het daar ooit nog kunnen komen als het afbreekt en het regelrecht terugzendt naar degene die het verdierf? Amen. Ik voel mij heel gezegend. Ik vertel u dat ik nu gestimuleerd word, naarmate dit zich begint te openbaren. Let op. Satan ten volle op zijn troon. Jazeker, hij bood deze aan God, onze Heere, aan. Hier zit hij met zijn beestachtig hart in zich. Nu, hier is de persoon, het beest, de geïncarneerde duivel. Hij verschijnt hier op aarde onder een vals voorwendsel. Oh, mijn goedheid. Onder het valse voorwendsel van het ware woord gaat hij samen met het woord. Hij deed precies hetzelfde als zijn type, Judas, 2000 jaar geleden. Wat deed hij? Judas kwam binnen als een gelovige, terwijl hij een duivel was vanaf het begin. Hij was geboren als de zoon der verderfenis. Hij kon Jezus niets wijsmaken, omdat hij hem kende vanaf het eerste begin. Amen, want hij was het woord. Goed, en bedenk, Judas bekleedde de plaats van een penningmeester en viel door het geld. Dat doet ook de kerk van deze dag. De katholieke kerk, zoals we gisteravond opmerkten, liet hen betalen voor de novenen, voor gebeden en voor alles. Bijna hetzelfde is met de dochters van de katholieke kerk gebeurd, wat de protestanten zijn. De hele zaak is vervuld van geld. Daarin viel Judas en hier is het waar hij viel en daar is het waar de protestanten vallen. Let op, hij rijdt op een vaal paard als hij op zijn rit verschijnt. Deze laatste rit. Hij is nu op zijn laatste rit. Nu, dit is niet in onze dagen. Dat zal later zijn, het is het zegel voorzegd. Ziet u, want de gemeente is opgenomen als dit gebeurt. Als Christus hier op aarde verschijnt en deze knaap verschijnt, wordt hij compleet, volledig de duivel. Van antichrist, de hele weg door tot valse profeet, en dan in het beest, de duivel zelf. En hij rijdt op een vaalpaard met een kleur die een mengsel is van allerlei kleuren, en om hem vaal en dodelijk te maken. Maar als onze Heer hier op aarde verschijnt, zal hij op een sneeuwwit paard rijden. En hij zal volledig ten volle de Immanuel, het woord van God, geïncarneerd in een mens zijn. Je kunt zien hoe groot het verschil tussen hen is. Dat is een verschil. Merk op, de antichrist zit op een vaalpaard, gemengde kleuren. Een paard is een dier dat een kracht voorstelt. Zijn kracht is geheel gemengd. Waarom? Het zijn politieke, het zijn nationale machten, religieuze machten, demonische machten. Het zijn allerlei soorten machten door elkaar gemengd. Een gemengd vaalpaard was het. Hij heeft allerlei soorten krachten. Maar als Jezus komt, zit hij op een paard van één enkele kleur. Het woord. Amen. Dit paard mengt zijn kleuren. Van rood, wit en zwart. Drie kleuren in één, vertegenwoordigd in één. En drie krachten vertegenwoordigd in één. Wit paard, een zwart paard, rood paard. En drie kronen in één. Zie? Zeker. Ik heb de kroon zelf gezien. Ik stond er dichtbij en keek ernaar. Ze wilden niet dat ik hem zou aanraken, vandaar dat glas. Dus daar lag hij in een kist met een groot slot eraan, een drievoudige kroon. Ik weet dus dat het de waarheid is. Dus daar lag hij, een drievoudige kroon. Plaatsvervanger van hemel, vage vuur en aarde. Drie machten tezamen verenigd. Zie? Alle gemengd tot één kleur, faal. De dood sprak in de hele zaak. Politieke en godsdienstige en demonische machten tezamen vermengd. Politiek. Satan is de koning van de politiek. Hij is schrander. Zeker. Probeer er maar niet te slim af te zijn, maar vertrouw gewoon op de Heere. Amen. Zoals ik al eerder aantoonde, komen alle knappen, opvoedkundige en dergelijke dingen van de verkeerde kant. U kunt het door de schriften heen volgen en zien of het juist is. Volg de kinderen van Kain en zie wat zij werden. Volg dan de kinderen van Seth en zie wat zij waren. Niet dat ik onwetendheid ondersteun, helemaal niet, beslist niet. Maar als u een persoon uit de Bijbel neemt, waren ze erg zelden. Er is er één, met name Paulus, die een knap man was. En hij zei dat hij alles moest vergeten wat hij wist om Christus te kennen. Hij zei, ik ben nooit tot u gekomen met meeslepende woorden van menselijke wijsheid, maar ik kwam tot u in de kracht van de opstanding van Christus. Zo is het. De kracht van de Heilige Geest. Zie naar de anderen. Sommige van hen konden ze niet eens hun rechter van hun linkerhand onderscheiden. Kijk in de loop der eeuwen naar de profeten waar zij vandaan kwamen enzovoort. Ziet u wat ik bedoel? Het is de knappe intellectuele wijsheid. En wijsheid is precies de zaak die u bij God vandaan brengt. Hij had drie machten, of drie rechtsgebieden, de aarde, de hemel en het vage vuur. Hij is zelf een drie-eenheid. Daaruit is hij opgemaakt. En hij rijdt in een drie-eenheid. Zijn macht is een drie-eenheid. Zijn kroon is een drie-eenheid. Zijn paard is een drie-eenheid. Dat is hij, een drie-eenheid. Een macht van drie-eenheid. Een kroon van drie-eenheid. Een paard rijdend in drie-eenheid. Wat zijn bedieningen betreft, weer een vier. Zie? Weer een vier. Goed. Drie stadia van zijn bediening maken hem tot één persoon, Satan, geïncarneerd. Drie stadia van zijn bediening, antichrist, valse profeet en beest. Drie. Typerend, ziet u, er zijn drie typen. God maakt zichzelf ook bekend in water, bloed en geest. Hij maakt een christen tot een zoon van God door het woord van God. Zie? En deze drie machten maken hem tot een duivel. Zie? Oh, dit hier is water, bloed en geest, die van God zijn. En deze politieke, godsdienstige en demonische machten, tezamengemengd, maken hem tot de duivel. Christus, eerste komst, sterfelijk, hij komt drie keer. Christus is in drieën. Let op hoe hij komt, hij is een vier. Let op Christus, bij zijn eerste komst komt hij als een sterveling om te bloeden en te sterven. Is dat zo? Dat is zijn eerste komst. De tweede komst is de opname. Wij ontmoeten hem in de lucht, onsterfelijk. In zijn derde komst is hij de geïncarneerde God. Amen. Hij is God, Immanuel, om op de aarde te regeren. Zo is het, slechts drie. Het vierde stadium van de ruiter, let op, het vierde stadium van deze ruiter wordt de dood genoemd. Dood betekent eeuwige afscheiding van God. Dat betekent dood. Eeuwig afgescheiden te zijn van God. Als wij nu deze knaap op de juiste plaats hebben gezet, als wij uit de Bijbel hebben aangetoond wie hij is, wie die kerel is, wij hebben zelfs de heuvels, de plaats en alles precies in bijzonderheden helemaal doorgenomen. En nu wordt hij door de arend dood genoemd. Zo noemt hij hem. Bedenk hier. Zie, dood is eeuwige afscheiding. Bedenk, heiligen sterven niet. Zij slapen. Zij sterven niet. Hij die mijn woorden hoort en gelooft in hem die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven. Zo is het. Hij zal niet in het oordeel komen. Hij is overgegaan van de dood in het leven. Ik ben de opstanding en het leven, zei Jezus. Die in mij gelooft zal leven, al waar hij ook gestorven. En wie leeft en in mij gelooft zal leven, al waar hij ook gestorven. En wie leeft en in mij gelooft zal nimmer sterven. Was Lazarus dood, hij slaapt. Vrees niet, het meisje is niet dood, maar slaapt. Zij lachte hem uit met verachting, klopt dat? Oh my. Zie, heiligen sterven niet. Afscheiding van God is dood. Eeuwige dood. En deze knaap wordt de dood genoemd. Dus blijf bij hem vandaan. Wat is hij? Een georganiseerd systeem. Ten eerste. De eerste georganiseerde kerk. En toen hij bezit nam van het verstand van Constantijn op het concilie van Nicea. Wij spraken gisteravond over die vrouwen en lieten zien hoe Eva, de eerste bruid, voordat haar man ooit tot haar gekomen was, in Ede viel door het niet geloven van Gods woord. Wat gebeurde er met de geestelijke bruid die geboren werd op de dag van Pinksteren? Voordat hij tot haar kon komen? Zij viel te Rome. Hoe? Doordat zij haar deugd van het woord verbeurde voor een dogma. Amen. Oh my, ik voel de opwekking weer komen als ik daaraan denk. Ik bedoel niet om... ik bedoel niet om gek te handelen, ik bedoel dat niet, maar ik zeg, u beseft niet wat dat voor mij betekent. Ik zit hier nu al 4 dagen in. Ik moet gewoon iets zeggen om mij weer menselijk te laten voelen. In orde. Goed. Als je zo begint te spreken, zie je visioenen komen over de hele plaats. Zie? Dat is de reden dat ik iets zeg om mezelf weer terug te krijgen. Mezelf weer terug te schudden. Zie? Hebt u wel eens op mij gelet als ik een onderscheidingsrij heb? Ik zal iets zeggen dat de mensen doet lachen. En dan zal ik iets zeggen dat de mensen doet wenen. En dan iets dat de mensen boos maakt. Ik heb iets geopenbaard gekregen. En ik wil iets zeggen om te zien hoe men het neemt. Dan zal ik zien wat voor soort licht over hen is wat er plaatsvindt. Dan weet ik waar het is en wat ik weet ik waar het aanslaat of niet. Als het dat niet doet, als daar een echte gelovige zit in orde, dan noem je hen en zegt zus en zo. U zus en zo. En als je daarin komt, begint de geest te zalven en dan begin je dat te flitsen te zien. Dat overal zo in het rond gaat, de ruimte rond. Dat is de reden waarom ik iets zeg, een soort terugkeer opnieuw. Begin weer opnieuw. En sinds afgelopen zondag zit ik hier steeds maar in de kamer, biddend onder de zalving. Dat is alles. En ik weet dat het juist is. Gelooft u God? Ik weet dat u gelooft. Let slechts op het aan het einde van de week, ziet u? Goed. Nu, dood betekent eeuwige afscheiding van God. Denk er nu aan dat heiligen niet sterven. Bedenk, aan zijn bruid werd een faal paard gegeven. Ik bedoel, aan deze ruiter werd een faal paard gegeven om ermee weg te rijden, hem werd dit vale paard gegeven om uit te gaan. En hij reed op dit vale paard des doods. Nu, wij weten wat dat was. Wij weten welke kerk dat was. Herinner u dat wij gisteravond zagen dat zij niet alleen een hoer was. Zij was een moeder der hoeren. En we zagen uit wat haar tot een hoer maakte. Een vrouw die zo'n soort vrouw was. Het is een plat woord om te gebruiken in een gemengd gezelschap, maar de Bijbel zegt dat, ziet u. Dus wij realiseren ons dat zij een vrouw is die ontrouw is aan haar huwelijksede. En u ziet, zij wordt verondersteld te zijn, ze zegt van zichzelf, noemt zichzelf de koningin des hemels. Dat zou de bruid van God zijn. God is Christus. En wij zien dat zij hoererij bedrijft. En zij maakt dat de koningen der aarde hoererij bedrijven. En al de rijken en de grote der aarde. De hele aarde ging haar achterna, ziet u? En dan ontdekken wij dat zij enige dochters voortbracht. En dat waren ook hoeren. Wat is een prostituee anders dan een hoer? Hetzelfde, een hoereerder. Hoererij. Slecht, overspel begaande. Wat deden zij? Zij organiseerden zich, vormden een systeem. Leerden door mensengemaakte systemen, Pinksteren en de hele troep. Nu gooi het niet op een akkoordje met uw geweten, Pinksteren. Laat mij u iets vertellen. Laat wij de zaak recht in de ogen zien. We zijn nu te ver op weg om er doekjes om heen te winden. Zie hier, we leven in het Laodicea gemeentetijdperk. En dat was het meest bespottelijke tijdperk van de hele rest. Een lauw tijdperk en het enige waarin Christus aan de buitenkant stond, proberend om weer binnen te komen. En dat is de Pinksterboodschap. Het zei, ik ben rijk. Jongen, eerst was u arm en nu bent u werkelijk rijk geworden, ziet u. En hebt aan geen ding gebrek. En oh, wat was u? Hij zei, gij zijt naakt, ellendig, blind, arm, jammerlijk en weet het niet eens. Nu, als een man daar naakt buiten op straat zou lopen en het wist, wel, dan zou hij proberen zichzelf te helpen. Maar als hij het niet weet en u kunt hem ook niets anders vertellen, dan is hij in een slechte toestand. God, wees hem genadig, zo is het. Let op. Oh my. Bedenk nu, deze antichrist zelf, zijnde de man, aan zijn bruid, die de gemeente is, werd een tijd gegeven om zich te bekeren en zij deed het niet in dat gemeentetijdperk van Thyatira. Herinnert u zich dat? Laten we nog even teruggaan. Het zal ons geen kwaad doen om nog even terug te gaan. Laten we nog even teruggaan naar het tweede hoofdstuk van de Openbaring. En het gaat over de gemeente van Thyatira. Laten we dit nu even snel bezien. Want, oh my, het is al ongeveer tijd om te eindigen en we zijn nog niet eens begonnen. Let op, Thyatira. Het begint bij het 18e vers van het tweede hoofdstuk. En schrijf aan de engel, dat is de boodschapper, der gemeente te Thyatira. Dit zegt de Zoon van God, die zijn ogen heeft als een vlamvuur en zijn voeten zijn blinkend koper gelijk. Ik weet uw werken en liefde en dienst en geloof en uw lijdzaamheid en uw werken en dat de laatste meer zijn dan de eerste. Maar ik heb enige, weinige dingen tegen u, dat gij de vrouw Izebel, daar hebt u het, u kent haar in de Bijbel. Zij was de vrouw van Ahab. En hier is de vrouw, de kerk, Izebel, de vrouw van de valse profeet, die verondersteld wordt de ware profeet van God te zijn, de paus. Zo is het, de ware profeet en zijn vrouw Izebel. Nu, Ahab werd verondersteld een echte Jood te zijn, maar hij was een schurk. Weet u? Omdat zijn vrouw hem gewoon leidde op elke weg die hij wilde. Wij zien dat Izebel haar geld neemt en deze ook leidt op elke weg die zij maar willen. Die van zichzelf zegt dat zij een profetes is. Begrijpt u het? Om te laat leren en mijn dienstknecht te verleiden. Zie, die leer van Izebel overstroomde het land. Dat zij hoereren en afgoden offer eten. En ik heb haar tijd gegeven opdat zij zich zou bekeren. Zie, van haar hoererij en zij heeft zich niet bekeerd. Let op dit volgende vers. Zie, ik werp haar te bed, dat is de hel, en die met haar overspel bedrijven in grote verdrukking. Dat betekent dat zij in de grote verdrukking gaan, niet de gemeente nu, zo zij zich niet bekeren van hun werken. Zie hier nu goed uit. En haar kinderen, haar hoerendochters, zal ik door de dood ombrengen. Geestelijke dood. Gelooft u het? Dat is het woord. Ik zal ze door de dood ombrengen. Als ze gedood zijn, zijn ze voor eeuwig afgescheiden. Goed, bedenk. Hij gaf haar een tijd om zich te bekeren. Het Thyatira-tijdperk was het donkere tijdperk. De donkere ruiter reed in die tijd. Toen er voor al de missen en alles, de gebeden en de novenen enzovoort, betaald moest worden. Nu, zie dan hoe zijn paard zwart is. Nadat hij weigerde zich in Thyatira te bekeren, let op, verandert hij van het rijden op een zwart paard naar een vaal paard, de dood, voor zijn laatste bediening. Misschien geef ik hier een enkeling even een kleine schok. Om God te weigeren, om Gods roep te weigeren, dat zult u eens voor de laatste keer doen. En precies zoals bij die gemeente, is het dan voorbij. Gods geduld zal niet altijd twisten met de mens. En toen zij die roep afwees en weigerde deze te accepteren, veranderde zij en ging heen en nu heeft zij een naam die genoemd wordt dood, afscheiding. God zei, ik zal zelfs haar kinderen, de protestanten, nemen en elk van hen doden met eeuwige afscheiding. Daar hebt u het. Het Thyatira-tijdperk, het donkere tijdperk. Het zwarte paard verandert nu in dood voor zijn laatste bediening. Zie hoe de gemeente tijdperken gewoon volmaakt passen in de zegels. gewoon volmaakt. En daarom weten we dat het juist is. De Heilige Geest maakt geen fouten. Hij gaf ons een grote bevestiging de laatste keer, toen wij de gemeentetijdperken daardoor namen, weet u. Zie de liefdevolle langmoedigheid van God. Voordat hij het oordeel over haar liet komen, gaf hij haar een plaats om zich te bekeren. En het is in de naam des Heren dat ik dit zeg. Hij heeft aan de protestantse kerk hetzelfde gegeven en ze wilde zich niet bekeren. Deze boodschappen schudden overal. Maar zij wilde het niet. Ze zal blijven bij haar eigen dogma's en geloofsbelijdenissen, hoe dikwijls u het ook verklaart. Zoals ik onlangs in Chicago zei ten aanhoren van meer predikers dan hier mensen zitten. En daar hadden zij mij vastgezet over de leer van het slangenzaad en al die andere dingen. En ik zei, laat iemand zijn Bijbel nemen en hier dan naast mij komen staan. En niemand zei iets. Tommy Hicks zei, ik heb dat nog zo nooit eerder gehoord, broeder Branham. Ik wil 300 van die banden. Ik wil dat ze naar al mijn predikers zenden. En er waren er ongeveer 50 of 75 die zeiden, ik kom daar naartoe om overgedoopt te worden. Kwamen zij niet één van hen. Waarom? Hij gaf hun tijd om zich te bekeren. Hij zal uw kinderen overgeven aan de dood. De geestelijke dood. We zullen dat morgenavond of zaterdagavond, zo de Heer wil, behandelen. Over die plagen die zullen komen, let op wat daar plaatsvindt. Zoals het in het geval van Egypte was. Hij gaf Egypte ruimte om zich te bekeren. Wat was die laatste plaag? Het was de dood. Dat is de laatste plaag die de Pinkstergemeente heeft getroffen. Het is geestelijke dood. Zij is dood. En dat is in de naam des Heren. Ze is geestelijk dood. Hij gaf haar een plaats om zich te bekeren en ze verwierp het. Nu is zij dood. Ze zal nooit meer opstaan. En die mensen daarbuiten proberen episcopalen en priesters enzovoort binnen te brengen en noemen hen heilige vader, zus en zo. Wel, zij behoorden zich over zichzelf te schamen. Hoe blind kan een mens worden? Zei Jezus niet dat toen die slapende maagden kwamen om olie te kopen, zij deze niet kregen? Men hoort mensen zeggen, ik heb de Heilige Geest ontvangen, ik sprak in tongen, maar ze willen niet naar een gemeente als deze komen. O, weet u, ik geloof niet dat ik naar een dergelijke plaats wil gaan. En dan zeggen dat u de Heilige Geest hebt. Maar u wilt uw deftige manieren. U wilt in Babylon blijven en toch van de zegeningen van de hemel genieten. U moet uw keus maken. U kunt niet daarbuiten in de wereld blijven en tegelijkertijd God dienen. Jezus zei dat u niet God en de mammon kon dienen. Dus als u niet zult verwachten, als u werkelijk gered bent, zult u genieten van samenkomsten waarin de Heilige Geest zichzelf betuigt en toont dat het woord van God zo is. Iemand zei, de mensen maken te veel lawaai, het maakt me zenuwachtig. Dan zult u nerveus zijn als u naar de hemel gaat. Denk er eens even over na wat het zal zijn als zij daar allemaal zijn. Oh my, wat is de Heere langmoedig, zoals hij dat was in de dagen van Noach. Hij probeerde met langmoedigheid, gedurende 120 jaar, hen tot bekering te brengen, maar ze wilden niet. In de dagen van Egypte zond hij plagen en al het andere, maar ze wilden zich niet bekeren. Hij zond Johannes de Doper, maar ze wilden niet terugkeren. Hij zond Jezus om te sterven, opdat de hele groep die het woord zou horen, gered zou worden. En nu in de laatste dagen beloofde hij opnieuw dat hij een boodschap zou zenden om de mensen eruit te roepen en het oorspronkelijke geloof te herstellen terug naar het woord. En ze wilden het niet aannemen. Ze zitten zo vast in hun dogma's en geloofsbelijdenissen dat zij een... Oh, zij denken dat zij een... Zou hebben als er een engel neerkwam, maar God doet dat niet. Hij neemt iets onwetends en doms. Iets dat nauwelijks zijn ABC of zoiets kent. En dan neemt hij dat type persoon, omdat hij iets kan nemen wat niets is en er dan door werken. Zolang zij denken dat zij iets zijn, kunnen zij er niets mee doen. Hij deed het altijd zo. U moet niets worden om iets bij God te worden. Oh my. Let op, toch gaf hij haar tijd om zich te bekeren, maar zij deed het niet. Hij heeft het opnieuw gedaan en ze wilde het niet. Haar afwijzing maakt haar... Haar afwijzing maakt een volmaakte weg voor Satan om in haar te komen en geïncarneerd te worden. Juist. Hij incarneert zichzelf regelrecht in haar, omdat zij het woord verwierp. En dat is precies hetzelfde waardoor de protestantse kerk een hoer werd. Het is omdat zij de bevestigde waarheid van het woord van God verwerpt. En dat geeft de duivel een plaats om regelrecht binnen te komen en zichzelf te incarneren. En hij zal een beeld voor het beest maken waarin zij zich tezamen kunnen verenigen, juist nu daar ginds. En zij gaan daar door en doen precies helemaal wat hij zei. Zo is het. Amen. Als ik een opleiding had gehad, zou ik het uit kunnen brengen. Ik heb echter geen opleiding gehad. Ik verwacht gewoon dat de Heilige Geest het aan u zal openbaren. Hij zal het doen aan diegene die... Zo is het, hij zal het doen. Let op. Kijk. Wat zij hier deed. Zij verwierp Gods boodschap voor haar om zich te bekeren. Ze begon met een antichrist. En dat was zij. Zij werd een valse profeet. Een geïncarneerde duivel. En toen ze dat deed met haar valse leer... En in dat alles... gaf God haar een tijd om zich te bekeren. En probeerde hij haar te krijgen. Ziet u wat een langmoedigheid? Wat een wonderbare liefde. Er is geen liefde zoals die. Kijk zelfs eens naar hen die hem in het gelaat spuwden. En zo, hij vergaf het hun. Dat is God, ziet u. Verwerp Gods boodschap niet. Kijk, haar werd gevraagd zich te bekeren. Om terug te gaan naar waar zij uitgevallen was. En waar viel zij uit? Uit het woord. En waar viel Eva uit? Het woord. Waar viel de denominatie uit? Het woord. Daar hebt u het. Zie? Er is geen andere weg. Het komt elke keer weer precies terug tot het woord. Regelrecht terug tot het woord. En zij zijn in een systeem geraakt dat hen bij het woord vandaan haalt. In plaats van dat het hen bij het woord brengt. Let op. Zie, haar werd een tijd gegeven om zich te bekeren, terug te gaan. Bekeren betekent teruggaan, terugkeren. En rechtsomkeert maken. Bekeren, teruggaan. En haar werd een tijd gegeven om terug te gaan naar waar die... Bedenk nu dat zij de oorspronkelijke Pinkstergemeente was... waarop de Heilige Geest op de dag van Pinksteren werd uitgestort. Hoeveel Bijbelonderzoekers weten dat? Zeker was zij dat. Zie waar zij vandaan kwam. Zij viel van het woord af en nam dogma's aan. In plaats van de Heilige Geest wilde zij een heilige man. Dokter in de letteren, filosofie, rechten. En toen maakte ze hem tot een paus. Zeker. Maar dat wilde zij ook. Iemand die voor haar bad, iemand aan wie ze haar geld kon uitbetalen en dat is alles wat ze hoefde te doen. En vandaag is het hetzelfde, zolang ze een bank hebben om in te zitten, flink betalen op de offerschaal, dat is goed genoeg. Ze zijn lid van die kerk, vertellen hun er niets anders over. Ze willen het niet weten, het zijn haar dochters. Nu, waar viel zij uit? Uit het oorspronkelijke woord van de apostolische, apostelen en profeten. Daar viel zij uit, daar vielen de protestanten uit. Bekeert u, ga terug. Keer terug, voordat het te laat is, als het niet al te laat is. Eén deze dagen zal dat lam zijn plaats verlaten en dan is alles voorbij. Dus worden haar dochters nu gevraagd terug te keren voordat zij met haar geoordeeld zullen worden. Nu de laatste boodschap die ze krijgen is als deze profeet waarvan ik gesproken heb, waarover ik veel boeken gelezen heb, en ik weet... dat werkelijk goede, verstandige, geestelijk denkende mannen weten dat dit komende is. Zij weten dat het komende is, zie. Maar de moeilijkheid ervan is dat zij blijven zeggen, wij hebben het nodig, het zal gaan komen. Maar als het komt, dan zal het zo eenvoudig zijn dat zij het waarschijnlijk zullen missen, precies zoals dat de andere keer het geval was. Dat is juist, de mensen zullen erover schrijven en van alles en zeggen, oh ja, het moet noodzakelijk komen. Maar als het er recht voor hen getoond wordt, dan gaan ze gewoon door, ziet u. Ze hebben dat altijd gedaan. Let op, nu. Het oorspronkelijke woord, dat is het waar zij zich toe bekeren moet en naar haar terug moet gaan. Dus zullen haar dochters, daar zij gevraagd hebben om gedwongen te worden, geoordeeld worden en op hetzelfde bed geworpen worden en met haar gedood worden. Hun is gevraagd om terug te keren tot het oorspronkelijke woord, terug te gaan naar de leer der apostelen, maar ze zijn zo vastgeklonken aan hun geloofsbelijdenis en dergelijke, dat zij het niet willen. Zij maken er alleen maar gekheid over. En wat doen ze dan? Ze vormen tenslotte het beeld voor het beest, een andere kracht. Merk op. En handelen tegenover de bruid van het lam, zoals zij dat deed in Openbaring 13:14. Dat doen zij. Gewoon vervolgen. Precies hetzelfde. De kerken maken net zoveel gekheid over de ware bruid van Christus als Rome altijd heeft gedaan. Ja, helemaal precies. Handel tegenover de ware bruid van het lam. Helemaal precies zoals zij deed in Openbaring 13:14. Let nu op. Wij zien door Gods woord der belofte dat hij haar kinderen, de denominaties, haar dochters zal doden met geestelijke dood. Nu dat is Openbaring 2:22, vergeet het niet. Doden is ter dood brengen en dood is eeuwige scheiding van de tegenwoordigheid van God. Denk daaraan vrienden, denk daaraan. Vertrouw op geen enkele door mensen gemaakt geloofsbelijdenis. Blijf bij alles wat tegen het woord is vandaan. Nu let op. Merk in de Bijbel hierop. Er staat dat zijn naam hel was. En ik bedoel dat zijn naam dood was en de hel volgde hem na. Nu, in het natuurlijke zal de hel altijd volgen op de dood. Als een natuurlijk mens sterft, volgt de hel hem en dat is het graf, Hades, ziet u? Dat is in het natuurlijke, maar in het geestelijke is het de poel van vuur, zie? Goed, het is eeuwige afscheiding waar ze zullen branden en Malachi 4 zegt, er zal zelfs geen wortel of tak of wat anders overblijven. Het is de wijze die de wereld heeft om zichzelf opnieuw te reinigen voor het duizendjarig vrederijk, ziet u? Hebt u opgemerkt dat de ruiter een hij is? En hij had in zijn hand een man, de valse profeet. Maar zijn bruid wordt de kerk genoemd, zij, Izebel. Ahab, Izebel. Wel, het is net zo volmaakt als iets maar volmaakt kan zijn, ziet u. Dochters is ook vrouwelijk en zij. Maar zij hebben nooit één man als hoofd aanvaard. Zo is het bij de protestanten. Maar toch zijn zij in principe hoeren vanwege hun leer. Denominatie. Systeem. Zo staat het er. Let op. Waar gaat dit alles naartoe? We hebben nu nog ongeveer 12 of 14 minuten hier, neem ik aan. Kijk waar dit alles op uitdraait. Wat is het? Het gaat regelrecht terug naar de wijze waarop het was. Het begon in de hemel en het gaat naar de eindstrijd toe. Het eerste in de hemel was een strijd. Lucifer werd eruit geworpen en kwam naar de aarde en toen verontreinigde hij Eden. En sindsdien is hij steeds maar aan het verontreinigen. En nu, vanaf de strijd in de hemel, komt het tot een strijd op aarde. En het zal op aarde voleindigd worden in de eindtijd. In de slag genaamd Armageddon. Iedereen weet dat. De strijd begon in de hemel. Heilig, dus ze wierpen hen eruit. Michael en zijn engelen bezorgden hen de nederlaag en dreven hen eruit. En toen het dat gebeurde, viel het regelrecht neer in Eden en daar begon de strijd hier beneden. God had zijn kinderen helemaal verschanst achter zijn woord, maar Eva stak haar nek uit en zei, ik geloof dat u gelijk hebt, misschien. En daar was het gebeurd en het is sindsdien altijd zo geweest. Toen kwam God neer en nu moest hij kwam neer om diegenen te verlossen die zouden komen. Zoals ik zei, God is als een grote aannemer. Hij zei, zet al zijn materiaal op aarde, gereed en dan bouwt hij zijn gebouw. Nu bedenk, voordat er een graankorrel of zaad op de aarde was, voordat er een zon was die ooit de aarde bescheen, lag uw lichaam op de aarde. Omdat u het stof van de aarde bent. Nee, dat bent u. God is de aannemer. De manier waarop hij het ging doen, was door zich neer te buigen en zoals hij deed bij Adam, een beetje calcium, kalium en kosmisch licht te nemen. En hij zei, daar is nog een zoon van mij. En zie, dan zou hij er nog eentje maken. Daar is er nog één. Maar wat deed Eva? Ze bedierf die manier en ze bedracht het voor door een seksuele handeling. En toen sloeg de dood toe. Nu, wat doet God? Hij heeft er geen zoveel van die zaden die voorbestemd zijn, zoveel als er voorbestemd zijn. En dan in de eindtijd zal hij niet zeggen, Eva, kom en baar nog een kind. Hij zal roepen en ik zal antwoorden, juist. Dat is het idee. Als die laatste binnengebracht is, dan beklinkt dat de zaak. Nu, de strijd begon in de hemel. Hij zal eindigen op de aarde in de vorm van Armageddon. Nu, laten wij opletten en zien hoe het zich ontvouwt. Misschien kunnen we het ontvouwen. De Heer helpt ons juist nu om het nu te doen, om te bezien hoe het zich ontvouwt. De geheimzinnige ruiter. Let op wat hij nu doet. Stond tegen, weigerde zich te bekeren en terug te gaan naar het oorspronkelijke bloedwoord. Het woord werd bloed en vlees. Zie, hij weigerde er naar terug te gaan. Hij is antichrist. De ware woordbruid. Hij stelt zich tegen de ware woordbruid. Hij neemt zijn eigen bruid. Hij staat deze ware bruid tegen. En hij neemt zijn eigen bruid. En brengt haar tot zich in de vorm van godsdienst. Genaamd belijdenissen en dogma's. Zie. En nu, als hij de heilige bruid ziet, is hij tegen haar. Maar hij vormt zijn eigen bruid. Genaamd antichrist, door antichristelijke leer, die tegengesteld is aan Christus. Ziet u hoe sluw hij is? En nu in plaats van een eenheid van door liefde beheerste aanbidding onder het bloed te hebben, heeft hij een denominatie. In plaats van het woord, nam hij geloofsbelijdenissen, dogma's enzovoort. Het is net als bij de protestanten. die de apostolische geloofsbelijdenis opzeggen. Kunt u er voor mij één woord van vinden in de Bijbel? Er is geen apostolische geloofsbelijdenis in de Bijbel. Zoals ik hier niet lang geleden ergens zei, als de apostelen een belijdenis hadden, dan was het Handelingen 2, vers 38. Dat is helemaal alles wat, zover ik weet, wat zij ooit hadden. Dan riepen zij iedereen toe om te doen. Als hij een van hen vond die eruit zag alsof hij een christen was, dan zei hij, hebt gij de Heilige Geest ontvangen nadat gij geloofd hebt? Ze zeiden, wij weten niet eens of er... Hij zei, waarin zijt gij dan gedoopt? Nu is gedoopt te zijn in de naam van Jezus, of liever in de naam van onze Heer Jezus Christus in orde, maar dat is nog niet alles. Beslist niet. U zou 50 keer zo gedoopt kunnen zijn. Het zou u geen greintje goed doen, tenzij dat hart veranderd is. Door de Heilige Geest. En het moet alles tezamen gaan. Let op. Het is Christus, de antichrist, weigert de leer van de ware bruid, en daarom neemt hij nu zijn eigen bruid en bouwt haar op onder een geloofsbelijdenis van zichzelf. Neemt zijn eigen bruid en maakt haar tot een denominatie. Zij baart andere denominaties, zoals aangehaald in deze heilige schrift. Zij baart dochters. Zij worden net als haar moeder, natuurlijk, werelds, denominationeel. De geestelijke bruid, het woord tegenstaande. Ze zeggen niet dat zij niet tot de gemeente behoren. Als u spreekt tegen een denominationeel persoon, zal hij zeggen, zeker, ik behoor tot de gemeente. Bent u een christen, ik behoor tot de kerk. Dat heeft er niets mee te maken. U behoort niet tot, u mag dan behoren tot wat een gemeente genoemd wordt. Zie, we horen tot een kerk. Dat is geen gemeente, dat zijn geen gemeenten, dat zijn clubs. Waar mensen tezamenkomen en zich voeden als vogels van gelijke pluimage. Maar u bent slechts één gemeente en dat is het mystieke lichaam van Christus. U voegt uzelf daar niet bij, u wordt erin geboren. Zoals ik dikwijls gezegd heb, ik ben nu 53 jaar in de Branham-familie en heb mij er nooit bijgevoegd. Ik werd erin geboren. Nu, let op. Het wordt gewoon prachtig getypeerd. Ik heb hier een schriftgedeelte opgeschreven, maar we hebben geen tijd om het te behandelen, zoals Esau en Jacob. Esau was een godsdienstig man. Hij beweerde niet een ongelovige te zijn. Hij geloofde in dezelfde God als Jacob. In dezelfde God als zijn vader. Maar hij was gewoon een gewetenloze, vergeef me de uitdrukking, hij was gewoon niet goed. Hij was, moreel gezien, was hij werkelijk een moreel beter handelende man dan Jacob. Maar ziet u, hij dacht niet, oh, wat heeft dat eerst geboorterecht ermee te maken? En hij verkocht zijn geboorterecht aan Jacob. Zie? Maar Jacob, hij had geen grote dingen zoals Esau. Hij had niet de erfenis die hij had. Maar er was één ding dat Jacob wilde, dat was dat eerst geboorterecht. En hij bekommerde zich er niet om hoe hij het moest krijgen. Hij zou het krijgen en dat respecteerde dat God in hem. En zo is het vandaag hetzelfde met een natuurlijke mens, vleeselijk gezind, wereldsgezind. Wel, ik behoor tot de staatskerk, ik behoor tot deze gemeente, ik behoor daarbij. Dat heeft er niets mee te maken, helemaal niets. Let op. Hij vergadert hen nu op zijn paard met gemengde kleuren. Hij brengt hen tezamen op zijn paard met gemengde kleuren, omdat hij politieke macht heeft. Als u niet gelooft dat hij dat heeft, hoe is dan deze president er nu gekomen? Hoe is dat er ooit binnengeslopen? Men kwam hier naartoe voor vrijheid van godsdienst en jullie steldemocraten hebben jullie geboorterecht verkocht voor de politiek. Ik ga niet. Democraten, beide partijen zijn verrot. Ik spreek over het christendom. Maar u verkoopt uw eerst geboorterecht voor een democratisch biljet als u er zoiets inzet. U moest u schamen. Beseft u niet dat deze natie precies is naar het patroon van Israël? Wat deed Israël? Ze kwamen naar een vreemd land en hadden inwoners verdreven en gedood en trokken erin en namen het land in bezit. Dat deden wij ook, de Indianen. Dat zijn de enige ware Amerikanen die er zijn. Dat zijn onze Indiaanse vrienden. En wat deden zij toen? Israël had een paar grote mannen. Het eerste, weet u? Zij hadden David en ze hadden Salomo. Ze hadden grote mannen. En tenslotte kregen zij daar een afvallige Agab die een Izebel trouwde. Een ongelovige. Wel, dat is hetzelfde als wat wij deden. We hadden een Washington en een Lincoln, maar kijk eens wat we nu hebben. En de hele zaak is dat hij getrouwd is en gesausd en in de wol geverfd met Izebel. Hij kan misschien een tamelijk goed soort man zijn, maar zij leidt de zaak. U ziet het nu al, de hele familie komt erin. Wat vertelde de Heilige Geest mij ongeveer 35 jaar geleden? En uw oudgediende weet dat allemaal. Over 7 dingen die zouden gebeuren voor het einde. En dit is het op één na laatste ding dat opkomt. Al het andere was precies de spijker op zijn kop. De oorlogen en al het andere, ziet u. En nu is de regering van de natie precies in de handen van een vrouw, Izebel. Zie? Maar bedenk, in de dagen van Izebel was er iemand die hun kleuren liet zien. Hij vergadert hen op zijn paard met gemengde kleuren, ziet u? Hij brengt deze zaak tezamen, vermengd met geloofsbelijdenissen, denominaties, door mensen gemaakte leerstellingen. Klopt dat? Zeker. Een gemengde kleur. De gemengde kleur van de dood, het vale paard van de wereld. Nu, zo is het. De gemengde kleuren van de dode, wereldse vorm van het vale paard. Oh my. Totaal geen heilig bloed van het woord. En merk op, van de 4 hoeken der aarde vergaderden zij hen. Zij vergaderden hen voor Armageddon, zegt de Bijbel. Ik probeer te denken aan de schriftplaatsen. Ik heb ze hier opgeschreven. Ik heb ze niet genoemd, maar gewoon waar ze opgeschreven waren om te zien wat ze zijn. Vergaderd hen tezamen voor de grote dag van de strijd van de Heere God. Let op. Nu op dit gemengd kleurige, wereldse, vale, zieke paard. Denk er even aan. Weet u? Dat is een slechte zaak. Let nu op waar hij ze vandaan vergadert, van de 4 hoeken der aarde. Ze worden nu vergaderd voor een ontknoping. De ontknoping zal zijn te Armageddon overeenkomstig het woord. Zie? Op het vale paard, rijdend, waaraan de dood verbonden is, waaraan een naam verbonden is, dood. De antichrist, luister, antichrist, eerste denominatie. Dat kan geen geest zijn. Met zijn Izebel, een prostituee voor het woord. Met haar dochters bij zich, de protestanten, die nu samenkomen in een eenheid. Hoorde u hier onlangs de baptistenmensen spreken? Oh, wij willen niet met hen samengaan, maar wij zullen vriendelijk zijn en een soort omgang met hen hebben. We hoeven ons niet bij een gemeente aan te sluiten, maar daar hebt u het. Daar hebt u het precies wat het woord zei. De oude hoer in de eerste plaats, zie? Hier verbinden zij zich met elkaar op weg naar de ontknoping, te Armageddon. En rijdend op een gemengd kleurig paard. 1 paard met een witte, 1 paard met een rode en 1 paard met een zwarte kleur. De 3 verschillende machten, politieke macht, geestelijke macht, beheerst door demonische macht, wat de antichrist is. Als u dat allemaal tezamen vermengt, krijgt u een bleek, ziekelijk uitziend ding waarop hij rijdt. Zo is het, luister, let op. Kijk waar hij op rijdt, dit vaal uitziende grijs gekleurde paard vermengd met zwart, rood en wit, komend tot de strijd, zijn onderdanen vergaderend uit elke natie onder de hemel. Legde niet Daniel de droom uit en zag hij niet dat stuk ijzer dat tot elk koninkrijk kwam? Van Rome? Hier komen zij, terwijl ze zich vergaderen. Zit nog even stil voordat we sluiten. Luister oplettend. Ze vergaderen zich nu om het te doen. Zijn onderdanen brengend van de 4 hoeken der aarde, rijdend op een vaal, ziekelijk paard met een kleur van 3 kleuren door elkaar gemengd. Dezelfde man. In Openbaring 19 is niet alleen hij zich aan het gereed maken, maar ook Christus is zich aan het gereed maken om hem tegemoet te treden. De strijd zal heet worden en hevig. Amen. Christus in Openbaring 19... Christus vergadert de zijnen, niet van de 4 hoeken der aarde, omdat er maar een heel klein overblijfsel zal zijn. Wat doet hij? Hij vergadert ze van de 4 hoeken des hemels. We zullen het morgenavond hebben over de zielen die onder het altaar zijn. En u zult zien of het juist is of niet. De 4 hoeken des hemels op een sneeuwwit paard. Hij heeft ook een naam. Niet de dood, maar het woord van God. Amen. Het staat hier op zijn dij geschreven. Het woord van God. En dat is het enige leven, omdat God de enige bron van eeuwig leven is. Zoe. Klopt dat? En er staat op hem geschreven leven, rijdend op een wit paard. En hier is een man met 3 verschillende machten, door elkaar gemengd, genaamd de dood, die zijn aardsgebonden afgevaardigde vergadert. Terwijl Christus zijn uit de hemel geboren onderdanen heiligen vergadert. En er staat dood op hem geschreven, Christus heeft leven op zich geschreven. Amen. Die met hem zijn, rijden ook op witte paarden. En zij worden genaamd verkoren voor de grondlegging der wereld. Amen. Amen. En zij zijn getrouw aan het woord. Amen. Daar houd ik van. Geroepen en verkozen voor de grondlegging der wereld en dan getrouw aan het woord door hun verkiezing. Alle opgewekt door nieuwe wijn en olie. Voortrijdend, komend om hem te ontmoeten. Zij weten dat de donderslagen de zaak vrij spoedig tevoorschijn zullen doen komen. Let op, hoe doet hij dat? Dus als hij het woord is en zijn naam is het woord, dan is het woord leven. De antichrist, alles wat anti is, is tegen. Dus anti is tegen de Christus, het woord. Dus dan moet het een geloofsbelijdenis of denominatie zijn die tegen het woord is. Wel, ik zie niet hoe u het zult gaan missen. Begrijpt u het? Hoe zou u het kunnen missen? Ik zou niet weten hoe. Dat is waar. Anti is tegen, is dat niet juist? Blijf erbij vandaan. Dat was hij. Hij reed op een gemengd kleurig paard. We zien het precies hier in het woord van God. We zien het precies hier in de 7 gemeentetijdperken. Hier brengt hij het precies terug door de zegels te openen en hun dingen te laten zien die plaatsvonden in de gemeentetijdperken. Anti is tegen het woord, zie. Waarom geloofsbelijdenissen? Waarom wij zo tegen de geloofsbelijdenissen en denominaties zijn? Omdat ze tegen het woord zijn, zie. Hier zien wij leven en dood tot hun eindstrijd komen. Het witte paard van het ware leven en het vale paard van gemengde belijdenissen. U ziet dat de zaak tot zijn ware ontknoping komt. Ik wil hier iets zeggen, u zult dit misschien niet geloven, maar ik zocht het op om er zeker van te zijn. Er is maar één originele kleur. En dat is wit. Hoeveel weten dat? Er is maar één oorspronkelijke kleur, alle anderen zijn gemengd. Christus is op een solide, wit, ongerept woord vanaf te beginnen. Amen. Elke kleur zou wit zijn als niet de een of andere scheikundige vermenging het gebroken had. Amen. Glorie. Elke gemeente zou op de apostolische leer van het woord van God staan en God zou het bevestigen als wij niet belijdenissen en denominaties ermee vermengd hadden. Daar hebt u het. Oh, broeder Evans, ik voel me nu goed. Yes. Ah, jazeker, amen. Beslist, er is maar één oorspronkelijke kleur en dat is wit. Het vermengde zich nooit met denominaties of geloofsbelijdenissen. Zeker niet. En bedenk, zijn heiligen zijn gekleed met witte gewaden. Niet vermengd met denominaties of geloofsbelijdenissen. Nu wij zien dat de denominaties en belijdenissen, daar krijgt u uw gemengde kleur vandaan. Maar dit is de originele kleur waarop hij rijdt. De oorspronkelijke kleur is op zijn volk. En zij zijn gedoopt in het bloed dat dit kleed reinigde en het ginds terugzond, ziet u? Zo is het. Zij die vermengden werden faal en gaan naar de dood. Het is een verdraaiing om... verdraaiing om kleuren met wit te vermengen. U bederft de oorspronkelijke kleur. Klopt dat? Als de oorspronkelijke kleur de enige kleur wit is en u vermengt er iets mee, dan bederft u zijn ware toestand. Amen. Klopt dat? En als hij het witte paard is en hij is het woord, dan betekent het dat als u er iets mee vermengt, dat een of andere geloofsbelijdenis of er één woord aan toevoegt of afneemt, u de hele zaak verdraait. Oh my, houd mij bij het woord, Heer. Waarheid en dwaling, oh my, hoe goed het ook is, waarheid en dwaling kunnen niet vermengd worden. Ze kunnen zich niet vermengen. Of het is zo spreekt de Heer, of het is verkeerd. Het doet er niet toe wat de Heilige Vader Bonifacius of de aartsbisschop van Canterbury zeiden. Ik weet niet wie het zei, maar als het tegen het woord is, is het een verdraaiing. Het zal zich niet vermengen. U zegt wel, deze knaap deed, het maakt me niet uit wat hij deed, hoe heilig hij is of wat ook. Dit is de enige directe waarheid die wij hebben. Geen kerk of belijdenis heeft de waarheid als het hier buiten staat. En laat mij er één zien die het heeft. Ik wil dat u het mij vertelt. Ik zal een bladzijde in de Bijbel opslaan en u iets laten zien. Noem er maar één op. U zegt de Pinkstermensen. Oh my. Ik vind juist die gedachte van iemand op. Ik had het beter nu laten rusten, omdat ik zag dat het daar precies een zere plek raakte. Ik wilde u niet kwetsen, maar ik wilde alleen maar laten weten dat ik wist waarover u dacht, ziet u. Zij die vermengde, veranderde het anti in dood. U krijgt de doodskleur als u iets van wat dan ook vermengt met de oorspronkelijke kleur. Het was zoals Christus zei over het mosterdzaad. Het is immers het kleinste van alle zaden. Maar het vermengt zich met niets. Mosterd laat zich niet vermengen. Hij is een echte mosterd. Dus als u zoveel geloofd hebt, houd er dan vast. Let op. Leven volgde de ruiter op het witte paard, die het woord leven was, betuigd door zijn opgestane heilige die hij bij zich had. Nu, hoe zal de strijd gaan? Jezus zei, hij die in mij gelooft, al ware hij ook dood, toch zal hij leven. Hij zei, als u in mij gelooft, al was u dood, toch zult u leven, en die leeft en in mij gelooft, zal nimmer sterven. Weer zei hij die in mij gelooft, hij zal hem eeuwig leven geven, hem opwekken op de laatste dag. Dat is zijn beloofde schrift. Hier komt Satan, van alle vier hoeken van de aarde, met zijn protestanten en katholieken en alle tezamen, regelrecht opmarcherend naar de slag van Harmageddon. In orde. En hier komt Jezus vanuit de hemel met de opgestane heilige. Betuigd woord. Zoals ik zei, als God spreekt en u zendt, dan staat hij achter wat u zegt. Ziet u? Merk op, als u een ambassadeur van de hemel bent, staat de hele hemel achter u. De hemel bestaat uit het woord. Let nu op. Hij is gekomen met de opgestane heilige, betuigend dat zijn woord waar is. De Satan weet dan dat de bodemloze put voor hem gereed is, ziet u? Oh my. Terwijl de dood het vale paard breed, gemengde belijdenissen en denominaties volgden hem. Oh my. De eeuwige afscheiding van God. Daar reed hij hen naartoe, naar de eeuwige afscheiding. Christus reed zijn gemeente regelrecht de heerlijkheid in de opstanding. Merk nu vers 8 op, het laatste gedeelte van vers 8, terwijl we gaan sluiten. Hun werd macht gegeven. Wie zijn die hun? Zie? Goed. De antichrist wordt de dood genoemd. Het dodenrijk volgde. Let op zijn plan van 4 punten. Antichrist, wit paard, dood door een geest. Antichristelijk, een geestelijke dood. Nummer 2, rood paard, dood door het zwaard. Politieke macht, waarbij kerk en staat verenigd zijn. Zwart paard, verkopend, als hij zijn leer uitgaf. Zij deed dat met haar hoererijen en hij woog het voedsel af door en verkocht hun wat ze moesten geven voor voedsel of de weegschaal en de penningen enzovoort. Nummer 4, een faalpaard, eeuwig afscheiding van God. Weer 4, ziet u? Oh, geprezen zij God, nu. Tot slot, hier. Aan hen, ik ben over tijd, wilt u mij nog 10 minuten extra geven? Ik heb vandaag zoveel telefoontjes gekregen over mijn spreekje hier. Er is zoveel fanatisme begonnen over Elia, dat er ten dode toe op wordt gebeukt. Mogen God mij helpen om u te helpen zien waar ik naar kijk, wilt u? Probeer het slechts te zien. Probeer het zo slechts. En nu tot slot voor hen die niet geloven dat de laatste boodschapper van het gemeentetijdperk Elia is, de profeet, een man gezalfd in die lijn. Let op, na de dood van dit laatste gemeentetijdperk, nu let op wat er gebeurt, zie. Na de dood, hun dode lichamen worden vernietigd door wilde beesten. U weet dat. Nu, dat is waar. Als de hunne, Izebel is daar een type van. Laten we nu Openbaring 2 vers 18 en 20 opslaan. Ik geloof dat wij dat een paar minuten geleden hadden, is het niet? Ja, ik geloof dat we dat juist hebben gehad. Ja, ik had het hier opgeschreven voor een paar... Ja, de tijd van moreel verval, dat was het. Merk op hoe Izebel binnengekomen was. Izebel is de kerk, deze moderne gemeente, niet de bruid. Izebel in het Oude Testament is een type van de kerk van vandaag, overeenkomstig het woord van God in Openbaring 2, 18 tot en met 20. Gij laat die vrouw Izebel, die van zichzelf zegt, een profetes te zijn, leren. Klopt dat? Nu het woord volmaakt getypeerd door Izebel. Nu ten eerste, we zouden u schriftplaats na schriftplaats kunnen geven dat het laatste tijdperk een profetische boodschap is. Aan de gemeente en terugroepend naar het oorspronkelijke woord. Let nu op, is dat juist? Malachi 4 zei het. En op andere plaatsen, zoals Openbaring 10:7 en zo meer, ziet u, Jezus zelf voorspelde het steeds maar door. Zoals het was in de dagen van Lot enzovoort, het blijft steeds maar komen. Jezebel is het type van de moderne gemeente van vandaag. Omdat katholieken en protestanten nu samengaan. Dat is waar. U kunt er niet omheen, ze zijn beide denominaties, dus het is gewoon moeder en zuster, dat is alles. Ze ruzien en argumenteren met elkaar, maar het is dezelfde zaak, beide zijn hoeren. Nu, ik zeg dat niet uit mezelf, ik haal het aan uit Zo spreekt de Heere. In orde. We merken op, nu, dat Jezebel gedood werd op bevel van God. Ze werd gedood omdat God Jehu daarheen liet gaan om haar uit het venster te gooien en Jezebel te doden en de honden aten haar vlees. Klopt dat? Het gebeurde letterlijk met Jezebel. En wat Agab, haar koning, haar hoofd betreft, de honden likten zijn bloed zoals de eerste Elia voorspelde. Ziet u waar we heen gaan? Waarom? De eerste Elia was een door de kerken verworpen man. En Jezebel en Agab waren het hoofd van die kerken. Kerk en staat, alles tezamen. En Elia openbaarde Agabs zonde aan hen en beval de hele zaak terug te keren naar het ware woord. Is dat niet precies wat de tweede Elia verondersteld wordt te doen als hij tot de gemeente in deze dag komt, terug te herstellen tot het oorspronkelijke geloof? Ik zie niet hoe u er onderuit kunt komen. Juist. Keer terug naar het ware woord, zo is het. Nu, als u hun lichamen wilt zien, laten we dan Openbaring 19 opslaan, nadat het woord hen slaat. Het woord staat op het punt hen te doden, u weet dat. Goed, let nu even op en zie wat er gebeurt. Als Christus komt, in Openbaring 19, te beginnen met het 17e vers, en ik zag een engel staande in de zon. En nu, dat is net na, kijk naar het bovenstaande. En hij was bekleed met een kleed dat met bloed gekleurd was. En zijn naam werd genoemd Koning der Koningen en de Heere der Heren. In het 13e vers wordt hij het woord van God genoemd. En nu, hier is hij Koning der Koningen en Heere der Heren. En ik zag een engel, let nu op, hij gaat voort. En uit zijn mond ging een scherp zwaard. Opdat hij daarmee de heidenen zou slaan. Uit zijn mond, zoals uit Gods mond, naar de mond van Mozes. Zie. En hij zal een hoede met een ijzeren roede. En hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de toorn van en van de gramschap van de Almachtige God. En hij heeft op zijn kleed en op zijn dij deze naam geschreven, Koning der Koningen en Heere der Heren. En ik zag een engel. Nu let op, hij komt tevoorschijn om te slaan. Wie slaat hij? Jezebel. En haar Agab, valse profeet. En ik zag een engel staande in de zon en hij riep met een grote stem, zeggende tot al de vogels die in het midden van de hemel vlogen, kom herwaarts en vergadert u tot het avondmaal van de grote God. Hij voedert hen aan de beesten en vogels. Nu let op en zie hier in het andere hoofdstuk van Openbaring, even een ogenblik. Gedood met het zwaard en dood en beesten en van de aarde. En beesten van de aarde. Zie, de Jezebelkerk, haar feitelijke lichaam, moet opgegeten worden door de vogels en beesten der aarde. Helemaal precies zoals het was bij Agab en Jezebel in het natuurlijke. Zo moet het met hen zijn in de geestelijke vorm van de gemeente. Ziet u wat ik bedoel? In orde. Elia, oh. Elia was de profeet in de dagen van de natuurlijke Agab en Jezebel. En hij belooft hetzelfde te zullen doen in overeenstemming met Zo spreekt de Heer in het woord aan de Jezebel, in de geestelijke Jezebel. Zijn geestvorm van bediening. Let op. Elia kon, hoewel hij in zijn dagen behoorlijk en grondig bevestigd was, kon hij niet terugbrengen naar het woord. Is dat juist? Hoewel Elia het probeerde met alles. Hij deed alles. Hij toonde hun tekenen en wonderen. Maar zij lachten hem in zijn gezicht uit. Hetzelfde zullen zij doen met deze geestelijke, ziet u? Hij kon hen niet terugbrengen naar het woord. Uit de miljoenen. Luister nu aandachtig, gemeente, u die hierdoor in verwarring zou geraken. Uit de miljoenen in de wereld, in de dagen van Elia, toen Isabel en Ahab regeerden in het beeld van het tegenbeeld vandaag, werden er uit de gehele wereld maar 700 gered door de prediking van Elia. Klopt dat? Precies. Kijk, Elia kende zelfs nooit één van hen die zo was. Hij dacht dat hij de enige geredde was. Totdat God één van de zegels opende en hem het geheim van het boek toonde dat hij er nog 700 had die nooit geboren hadden voor de geloofsbelijdenissen die zij hadden. Toen God zijn boek voor Elia opende, zei hij: wacht even, zoon, ik heb er nog 700 die daar buiten overal weggestopt zijn. Zij hebben hun namen op het boek sedert de grondlegging der wereld. Ze zijn van mij. God opende de zegels. Dat is de reden waarom ik geloof dat Johannes onlangs zo juichte. Hij moet zijn naam daarop gezien hebben. Op zekere dag opende God. Elia had gepredikt. Hij had alles gedaan. Hij had met zijn hele hart gepredikt en alles gedaan wat hij kon. En toch hadden ze hem honend uitgelachen en hem van alles genoemd. Ze zeiden: u bent de oorzaak van dit alles. U bent een spiritist. U bent degene die zorgt dat al deze moeite komt. U bent schuldig en al dergelijke. Ze zeiden alles tegen hem. Isabel dreigde zijn hoofd af te laten hakken en al dergelijke. Zo is het. Iedereen was tegen hem. En toen zei hij: Heere, nadat ik alles gedaan heb wat u mij vertelde dat ik moest doen, ben ik precies bij uw woord gebleven. Als u mij iets vertelde, was ik zonder vrees. Ik liep regelrecht naar de koning, keek hem recht in het gezicht en al het andere, en zei tegen hem: zo spreekt de Heere, en u hebt mij niets verteld en ik heb niet één ding verteld of het gebeurde. En nu ben ik hier, de enige die uit de hele groep overgebleven is. Ik ben de enige die over is. En zij proberen mij te doden. God zei: ik ga een van de zegels openen en u iets tonen. Hij zei: weet u, ik heb daar nog 700, 7000, die nog nooit hun knie hebben gebogen of meegegaan zijn met hun geloofsbelijdenissen en denominaties. Er zijn er nog 700 van hen gereed voor de opname. Zie? Oh. Oh. Hij zei tegen zijn profeet, aan wie hij zijn woord openbaart, ziet u, door de schrift heen: ik heb nog 700 toebereide namen uit dit geslacht. 700. Ze hebben hun knieën niet gebogen voor enige, als ik het in deze dag zou zeggen, godsdienstige organisatie en hun geloofsbelijdenissen niet aangenomen. Ziet u wat ik bedoel? Dan moet het eenvoudig zo zijn. Het moet gewoon zo zijn. En het is overeenkomstig het woord. Als de man op het toneel verschijnt, zal hij een profeet zijn. Net zo zeker als ik hier achter deze lessenaar sta. En hij zal rechtstreeks bij dat woord blijven. Hij zal er niet van terugnemen ter wille van niemands dogma of wat anders. Zo is het. Hij zal het type van een woudloper zijn zoals Elia. En zal zoals Johannes kwam. En hij zal vrouwen haten en ze de waarheid zeggen. Immorele vrouwen. Jongen, hij zal ze aanpakken en Elia deed dat en Johannes ook. Ziet u? En hij zal regelrecht bij dat woord blijven. En hij zal tegen organisaties zijn. Organisaties? Begin niet bij uzelf te zeggen: wij hebben Abraham tot onze vader. Want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen Abraham kinderen kan verwekken. En dat deed hij zeker. Nu, daar bent u er, vrienden. Hier is het vierde zegel geopend. En de ruiters en van de vier paarden zijn geopenbaard naar mijn beste weten. Nu, dat is alles wat plaatsvond op aarde. Het volgende zegel dat we zien is in de hemel waar de zielen onder het altaar zijn. Nu, terwijl we nu gaan sluiten, zal ik nog een paar woorden tot u willen zeggen die ik heb opgeschreven. Wij hebben vlug deze vier zegels doorgenomen, de eerste vier zegels. Morgenavond veranderen we het toneel van de dingen die op de aarde gaande zijn. Hij kijkt hier naar boven en ziet de zielen onder het altaar, het offeraltaar. De volgende avond slaat het oordeel toe. En de vierde avond, of de laatste avond, zondagavond, ik weet niet wat die anderen betekenen, ik las ze gewoon net als u. Maar daar is stilte gedurende een half uur. Maar er is iets dat plaatsvond. Ik verwacht dat hij het zal openbaren. Hij zal het doen. Ik ben verzekerd dat hij het zal doen. Wij moesten door verschillende plaatsen in de schriften heen gaan, tot openbaring 19, om te laten zien dat de komst van Christus de antichrist zal slaan. Dat is de reden waarom ik dit moest laten liggen en alleen maar die twee versen moest nemen. Ik moest naar verschillende schriftplaatsen gaan om deze dingen te bewijzen. Dus dat is de reden waarom ik naar openbaring 19 ging, om te laten zien dat het einde van de antichrist zal zijn, het doden van Christus. Als hij komt, zal hij de antichrist doden. Naar openbaring 10, om te laten zien dat de boodschap van de zevende engel in deze laatste dagen een persoon zal zijn die door God gezalfd is voor een bediening precies gelijk aan die van Elia de profeet, zoals voorspeld is in Malachi 4, om het echte woord van de oorspronkelijke God in deze generatie te openbaren, het oorspronkelijke woord van God in deze generatie, zoals hij deed met de natuurlijke Ezebel, zal deze man het doen met de geestelijke Ezebel, de denominationele kerken. Ik moest naar het 10e hoofdstuk gaan, de verse 1 tot en met 7, om te bewijzen dat het juist was, en naar Malachi en Amos enzovoort, om dat te bewijzen. Elia was een profeet die profeteerde en Ezebel veroordeelde in dat specifieke geslacht. En Elia stierf nooit. Zeker niet. Hij verscheen weer ongeveer 800 jaar later aan de zijde van Jezus Christus op de berg der verheerlijking. Hij is niet dood. Nu, wij zien dat zijn geest in de laatste dagen een man moet zalven, overeenkomstig de belofte van God, om hetzelfde te doen met de geestelijke Ezebel, als het geval was met de natuurlijke Ezebel in het laatste tijdperk. Daarom ging ik naar zoveel plaatsen in de Bijbel om het te bewijzen, zodat er geen vraag meer zou overblijven in uw gedachten. En als die er is, laat het mij dan weten. Schrijf mij er een brief over of een kleine notitie. En het past zo volkomen natuurlijk, zo volkomen in elkaar, zelfs tot de dieren toe die hun natuurlijke lichamen zullen vernietigen in de laatste dagen, door ze op te eten zoals zij toen deden. Naar het beste weten en de openbaring die mij door God gegeven werd en die voorspelde dat het gedaan zou worden, dit is de waarheid over de vier ruiters, naar het beste van mijn weten. Wat denkt u over Jezus? Bedenk nu, met geen, dat is goed, ga door als u wilt. Zonder slechte gevoelens tegenover enig mens, in welke organisatie ook, omdat God kinderen heeft in het katholieke systeem. Hij heeft kinderen in het methodisten systeem. Hij heeft kinderen in het baptisten systeem. Hoeveel van die verschillende systemen zijn hier vanavond vertegenwoordigd, waar u uitgekomen bent toen u het licht zag? Laat mij uw hand zien. Bedenk nu dat daar buiten mensen zijn net als u. Maar het is het systeem dat dood ziet. Het is de antichristelijke geest die hen uiteindelijk tot een plaats brengt dat zij geen waarheid meer zullen horen. En bedenk onlangs toen ik de verzegeling behandelde, als een man de roep van het jubeljaar hoorde. En hij weigerde de vrijheid in te gaan, dan werd hij meegenomen naar de deurpost en dan werd zijn oor met een priem doorboord. Het oor is dat waarmee u hoort en geloof komt door het horen. En als hij het dan hoort en weigert zijn vrijheid te aanvaarden, dan moet hij zijn denominationele meester de rest van zijn leven dienen. Amen. Oh my. Is hij niet wonderbaar? Laten we nu gewoon onze handen opheffen en hem aanbidden. Glory. Purchased my salvation on Calvary's tree. Laten we nu onze hoofden buigen. Laten we hem nu aanbidden terwijl we het neurien. Lord. Heren, wat zijn wij dankbaar. Ik ben zo blij, Heren, zo blij. Vanwege u en uw volk. O, Heren, u kocht onze redding op Golgotha. Wij aanvaarden het gaarne, Heren. Beproef ons nu, Heren, door uw geest. En als er enig kwaad onder ons is, Heren, enig ongeloof in het woord, enig persoon hier, Vader, die niet gelooft, of die niet elke belofte van God met een amen zal onderstrepen, mogen de Heilige Geest nu neerkomen, de witte ruiter. Terwijl zijn geest, de geest van Christus, in het aangezicht van de antichrist, om de zijne te roepen. Roep ze uit, Heren. Mogen zij zich nu bekeren. Kom spoedig tot u en vervuld worden met de olie en de wijn. En veranderd worden van dat denominationele kleed van Kaïns dood in het sneeuwwitte kleed van een eeuwig leven dat gegeven wordt door de bruidegom. En dan zullen zij een deze dagen gaan naar het bruiloftsmaal in het betuigde woord van de opstanding. Sta toe, Heer, onderzoek de harten, terwijl de mensen op u wachten, door Jezus' naam. Nu onderzoek gewoon uw hart, mijn broeder, mijn zuster, mijn vrienden. Ik ben een lange tijd bij u geweest. Dit is ongeveer 33 jaar. Heb ik u ooit iets verteld in de naam van de Heer dat niet gebeurde? Zoek Christus nu, terwijl u er een kans voor hebt. Het zou vrij spoedig kunnen zijn dat u het niet meer kunt doen. Hij kan elk ogenblik zijn middelaarstroon verlaten. Dan zou u kunnen juichen met uw hele hart. U zou kunnen stampen. U zou in tongen kunnen spreken, de zaal op en neer rennen. U zou alles kunnen doen wat u maar wilt en u aansluiten bij welke kerk ook ter wereld. Er is niets meer, geen bleekmiddel voor uw zonde. Waar zult u dan zijn? Wel, ik geloof met mijn hele hart dat de troon nog open is. Ik geloof dat hij nog op de troon van God zit. Maar spoedig zal hij gaan opstaan en tevoorschijn komen om op te eisen wat hij verlost heeft. Hij doet het werk van bloedverwant verlosser, terwijl Ruth wacht. Maar spoedig, weet u, nadat Boas het bloedverwant werk gedaan had, kwam hij en eiste zijn bezitting op. En dat is precies wat de Bijbel zei dat hij zou doen. Hij kwam tevoorschijn en nam het boek. Dan is de bemiddeling voorbij. Hij is van de troon. Er is geen bloed meer op de genadetroon. En wat is het dan? Dan is het een oordeelstroon. Laat een deze dagen niet gezegd worden, ik dacht dat de opname zou komen. En dan de stem terug horen zeggen, het is verleden tijd. God help u. Laten we nu ons hoofd buigen. Broeder Neville, wilt u komen om te sluiten? Of wat u moet doen, God zegen u tot morgenavond. Onze hemelse Vader, we zijn waarlijk dankbaar vanavond dat u ons opnieuw geholpen hebt, u toegestaan hebt om deze boodschap te horen. We bidden dat het zelfs dieper zal gaan en in ons hart zal zinken. Vorm en maak ons naar uw beeld en naar uw wil. We bidden vanavond dat er geen slechte gedachte of zoiets in de weg staat, of enige verhindering van enige soort die dit soort gemeenschap zou verstoren. Mogen ieder van de gelovigen hier vanavond, dierbare God, mogen er zo'n gevoel en gevoeligheid zijn voor de kennis van het gezamenlijke gevoel van gemeenschap op uw volk vandaag. Wilt u degene zegenen die voelen dat ze een soort van nood hebben op dit moment om te komen, wilt u ze werkelijk binnenbrengen? Ga nu met ons als u ons wegstuurt. Houd ons onder die aandrang en de zalving van de Heilige Geest. Laat de dromen, openbaringen en visioenen ons kruisen, ons pad. En help ons, Vader, dat we in staat zouden mogen zijn om elkaar te bemoedigen en om iemand te zijn die meewerkt samen met de boodschap van uw dienstknecht profeet. Zegen alle die hier verzameld zijn tussen deze vier muren vanavond. Breng ons naar onze plaatsen waar u ons wilt hebben dat we heen gaan. En we zullen u prijzen voor dit alles, want we vragen het in Jezus' naam en voor zijn wil. Amen. Prettige avond. God zegen u. Amen. God bless you.